Goedenavond. Ik heet alle aanwezigen van harte welkom op deze raadscommissievergadering. De commissieleden, leden van het college, de ambtelijke ondersteuning en ook heet ik van harte welkom de mensen in de zaal en de kijkers en de luisteraars thuis. Ik wil de aanwezigen vragen duidelijk te spreken in de microfoon, zodat de aanwezigen in de zaal ons ook goed kunnen horen. Wanneer dat niet het geval is, dan hoor ik dat graag vanuit de zaal. Dan krijg ik wel een signaal. Verhinderd vanavond zijn mevrouw Helder Pauw, de heer Buijs van het CDA en mevrouw Uitenthuis en de heer Brinkman. En dan gaan we nu over naar de vaststelling van de agenda. Commissieleden, kunt u zich vinden in de agenda? Geen opmerking, dus de agenda hierbij vastgesteld. Inventarisatie van de inspraak. Meneer Jongens, zijn er nog insprekers? Geen insprekers. Dan gaan wij naar agenda punt 4. Vaststellen van de besluitenlijst van 5 oktober 2010. Er zijn geen wijzigingen binnengekomen. Of opmerkingen vanuit de raadsleden. Zijn er nog vragen naar aanleiding van de besluitenlijst? Geen vragen. Dan is de besluitenlijst bij deze vastgesteld. Gaan wij naar agenda punt 5. Nou, dat moet dan wel goed komen vanavond binnen de tijd. De ingekomen stukken. Er zijn 6 ingekomen stukken. En wie heeft er vragen over of opmerkingen naar aanleiding van de ingekomen stukken? Beginnen we bij de 1? We beginnen bij 1. Zijn er vragen over de eerste of het eerste ingekomen stuk? Brief van wethouder Hefting met de beantwoording van de vraag van de heer Smit. Geen vragen. Ingekomen stuk 2. Brief van wethouder Dings met informatie over de evaluatie aanpak huiselijk geweld. Zijn daar vragen over? Nee. Brief van de Stichting Nederland Schoon. Zijn daar vragen over? Opmerkingen? Brief van wethouder Klaver. Sorry.
Ik had een punt voor 3.
Meneer Groot.
De vraag aan de verantwoordelijk wethouder of hij zich uitgedaagd voelt door deze brief om er wat mee te doen. Of stoppen we hem in het archief? Het is een oproep van een stichting Nederlands Schonen. Dit is een aardige stichting die ook een heel handzame formule heeft om dingen te beoordelen. En die... De vraag is dus, voelt het college zich uitgedaagd?
Dit is een vraag aan wethouder Hefting, begrijp ik. En die zit nu nog in de zaal. Dus dan is de vraag wanneer dat moment er is om de vraag aan wethouder Hefting om hem als dan te beantwoorden. Dank u wel. Zijn er opmerkingen, vragen over ingekomen stuk 5? Een brief van burgemeester en wethouder over plan van aanpak. Eerst 4. Heel goed, dankjewel, meneer Jongens. Over 4 wethouder Klaver. Een brief naar aanleiding van het verzoek van de heer Waal over informatie over programma van IJsselconcessie Waterland 2011. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Nee. Dan gaan we naar ingekomen stuk 5. Een brief van de burgemeester en wethouder over als bijlage plan van aanpak aanbevelingen accountant Deloitte over de jaarstukken 2009. Geen vragen. En ingekomen stuk 6 over een brief van de burgemeester en wethouders over de sloop van de aula op de algemene begraafplaats te Middenbeemster. Zijn daar vragen over? Ik zie meneer en mevrouw. In ieder geval 2. De heer commandeur, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met deze brief. Die is gekomen naar aanleiding van een vraag van mij aan de wethouder. En ik dacht dat ook mevrouw Uitenthuis eigenlijk praktisch gelijk zich in het gevraag mengde. Ik wil eigenlijk van de wethouder weten, maar ik begrijp dat dat nu nog niet kan, wat de overwegingen zijn geweest om tot sloop over te gaan. Nou is het een beetje ingehaald, moet ik zeggen, doordat de BPP een schriftelijke vraag stelde over dit onderwerp. En daar zijn ook wat getallen genoemd. Dus ja, ik begrijp het nu wat beter. Ik blijf toch vinden dat als zo'n voorziening uit het dorp gaat, hoe weinig frequent misschien gebruikt, dat het toch misschien aanbeveling verdient om in de toekomst de raad daarvan in kennis te stellen. Niet om het tegen te houden, nogmaals, de beantwoording van de vraag van de BPP heeft mij wel wat duidelijker gemaakt, maar ik zou het toch plezierig vinden. Een kleine mail is wel heel wat om ons daarvan op de hoogte. Nu werden we door verrast en moest je dan door burgers daarvoor daarop geattendeerd worden. Dat vond ik jammer.
Dank u wel. Mevrouw van den Berg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk ook een vraag aan de wethouder. Dus waarschijnlijk neemt hij die mee in de beantwoording van de vraag als hij aan de beurt is. Maar, de fractie van de Partij van de Arbeid was eigenlijk nieuwsgierig of u anders had gehandeld als u had geweten dat het een Beemster begrafenisondernemer interesse had gehad in dit gebouwtje. Zoals dat blijkt uit een publicatie op de Beemster Bengel. Dank u wel.
Zijn er nog anderen die de heer Lange?
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog dank voor de snelle beantwoording ten aanzien van de cijfers aangaande het gebruik van het gebouwtje. Het is al een aantal jaren terug dat we als raad hier geïnformeerd werden dat het gebouw door de gemeente werd vervreemd aan een Purmerendse begrafenisonderneming voor 1 euro. En toen werd eigenlijk de verwachting gewekt dat er renovatie gepleegd zou worden met mogelijk zelfs uitbreiding. En dat is achterhaald door het gebruik. Maar het kan ook zo zijn, als het destijds wel gerenoveerd en eventueel vergroot zou worden, dat het gebruik dus hele andere getallen te zien zou geven. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar we hebben te maken met de situatie zoals die nu is. En daarnaast vragen wij ons wel af, gezien de tijd, alles wordt duurder. Mensen hebben wat minder te besteden, dat juist een gebouw als dit in die situatie soms een uitkomst is om wel te benutten voor datgene waar het voor bedoeld is. Mocht daar behoefte aan zijn en dit is gesloopt en er komt niets voor terug, dan hebben we toch een probleem. Ja, we moeten aan denken, een openlucht receptie of kondeland organiseren of mogelijke plaatsen van een tijdelijk onderkomen. We voelen ons toch enigszins mank met het weghalen van het gebouwtje. Daarnaast, ja, cijfermatig aangetoond, kan je er verder niet zoveel mee. En de sloopvergunning is verlengd, dus ik denk dat de actie wordt ingezet en dat we een voorziening kwijtraken die mogelijk toch wel andere kansen had opgeleverd als voorziening in Beemster. Want nu word je veroordeeld tot de kerken, die ruimtes die daar geschikt voor zijn. En ja, de tijd zal leren of dat voldoende is. Mogelijk kan de wethouder hier nog iets over toelichten. Ik kan me niet voorstellen dat hij ook in de toekomst kan kijken. Dus wij hebben er een dubbel gevoel bij.
Dank u wel. Anderen?
Nou, ik denk dat alles wel gezegd is. Misschien is het wel goed als er gewoon de volgende keer een mailtje richting de raadsleden gaat. Dat wij ook gewoon op de hoogte zijn en eventueel nog een zegje erover kunnen doen. Maar alles is al gezegd.
Dank u wel. Dan gaan we even wachten. Op het moment dat de wethouder hier zit, zullen we hem vragen hier antwoord op te geven. Dan zijn de ingekomen stukken verder behandeld en gaan wij naar de mededelingen. Zijn er mensen die, raadsleden moet ik zeggen, die mededelingen hebben? Mevrouw de Jong.
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb een mededeling. We hebben het er vorige week ook al even kort gehad. Ik ben bezoeker CQ vrijwilliger geweest op een succesvolle huttenbouw waar ook enkele vrijwilligers in het kader van de maatschappelijke stage bezig waren. Dat is in totaal een enthousiaste groep. De kinderen hebben aangegeven volgend jaar zeker meer dagen te willen. En hopelijk kan dit dan ook in de zomervakantie. Dus een mooi vervolg voor volgend jaar. Dank u.
Dank u wel. Zijn er nog andere mededelingen? Meneer commandeur.
Ja, een korte. Ik heb kennis genomen, net als iedereen, van het antwoord van de heer Hesting in zaken een vraag van de heer Smit. Dat ging over risicoaansprakelijkheid van de gemeente bij gedoogsituaties. En ja, ik moet zeggen, dat vond ik een uitstekend antwoord. Dat mag ook wel eens gezegd worden. En zo verhelderend dat ik eigenlijk de suggestie doe om dat nou eens misschien nog in iets verkorte vorm te publiceren in Binnendijks. Want dit soort problemen over gedogen, waarom hij wel en waarom hij niet, dat levert heel veel ongenoegen op in de polder. Ik denk dat het een hele aardige zet van het gemeentebestuur zou zijn om dat te publiceren. Deze brief in een verkorte vorm. Dank u wel.
Dank u wel. Verder geen mededelingen. Dan gaan wij naar agenda punt 7. Of er vragen zijn aan wethouder Dings. Wie heeft er vragen aan wethouder Dings? D66. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Die vraag is naar aanleiding van het ingekomen stuk nummer 2. Kennelijk komt men in deze gemeente erachter dat een regionale beleidsnota huiselijk geweld niet in uitvoering is genomen. En de vraag erbij is van, hoe kan zoiets? Ik bedoel, als er een nota ligt, dan wordt die uitgevoerd. En ik denk dat een ambtelijke staf daarop moet letten dat het ook gaat gebeuren. En als dat niet gebeurt, dan moet dat terug worden gekoppeld naar de raad. Dus mijn vraag hierbij is, wordt er überhaupt iets gecontroleerd of iets wordt uitgevoerd en waarom niet?
Dank u wel, wethouder Dings.
Nou ja, over het algemeen is het antwoord dat er wordt gecontroleerd. En dat is dus zeker ten aanzien van de GGD. Daar vinden regelmatig zowel ambtelijke overleggen plaats als bestuurlijke overleggen. En dat is dan ook het platform waar die controle plaatsvindt, althans moet plaatsvinden. En in dit geval is dat niet gebeurd. En ja, de reden daarvan is, die is hier vermeld. En ik kan me voorstellen dat dat niet bevredigend is. Maar dat is wel de situatie die we hebben aangetroffen. Maar het antwoord is dus ja, we zullen ten alle tijde proberen te controleren.
Dus u gaat daar wel een regel op stellen van hoe we daar in de toekomst mee omgaan?
Bij regionale regelingen waar zoveel geld mee gemoeid is, is het in elk geval duidelijk dat je dat moet controleren. En de GGD moet daar verantwoording over afleggen. Moet namelijk ook uit de boeken blijken.
Vraag is dus van, stellen wij als gemeente Beemster iets op waardoor dit soort situaties niet meer kunnen voorkomen? Ik bedoel, we kunnen het wel naar de GGD schuiven, maar wij zijn zelf ook verantwoordelijk.
Dat het betekent dat je een goede agendering moet hebben. Dat het dus duidelijk moet zijn dat dat programma's in uitvoering zijn. En dat daar waar bijvoorbeeld onderuitputting is, dus waar middelen niet worden gebruikt, dat er een vraag gesteld wordt waarom die middelen niet worden gebruikt. Dat is het antwoord. We zullen daar dus op letten en ik zal daar ook in mijn staf wel zijn op letten dat in elk geval dit soort zaken gecontroleerd worden.
Dank u wel. Zijn er nog anderen die vragen hebben aan wethouder Dings? Nee. Dank u wel voor de beantwoording. Dan gaan wij nu naar agenda punt 8. En dan mag ik u voorstellen aan de heer Wups. Welkom meneer Wups. Hij is de directeur van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, de SMD, Zaanstreek Waterland. En mevrouw Schotten van die organisatie is maatschappelijk werker in Beemster en is hierbij ook aanwezig. Meneer Wups zal een presentatie verzorgen en daarbij heeft hij mij aangegeven kunnen er tussentijds vragen gesteld worden, maar dat zal hij zelf nog wel even toelichten. U krijgt straks een aantal sheets op het scherm voor u te zien. De mensen thuis krijgen dat niet te zien, maar die krijgen meneer Wups en mevrouw Schotten in beeld. Meneer Wups, mag ik u het woord geven?
Voorzitter, mag ik even vooraf nog een opmerking maken? We hebben wat afspraken gemaakt rond presentaties. De laatste is zelfs dat we ze niet meer tijdens commissievergaderingen zouden doen. Voorafgaand aan commissievergaderingen of apart clusteren en een aparte avond daarvoor beleggen. In ieder geval is er een tijd aan gebonden aan een presentatie. Ik weet niet of de presentatoren daar van op de hoogte zijn.
Uiteraard zijn de presentatoren ervan op de hoogte dat er maximaal een half uur voor dit onderwerp is uitgetrokken. Dank u wel. Meneer Wups, mag ik u het woord geven?
Ja, graag. Fijn dat wij hier een presentatie mogen houden, want het is wel belangrijk, vinden wij, dat u als verantwoordelijke raadsleden weet waar uw subsidie naartoe gaat. En vanavond heb ik graag samen met Yvonne Schotten de gelegenheid te baat genomen om iets te vertellen over onze organisatie. En dan wil ik graag beginnen met een presentatie die wat breder is dan alleen de gemeente Beemster, maar ik zal heel snel ook inzoomen op wat wij hier in deze gemeente voor uw inwoners doen. Mijn organisatie werkt voor alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en heeft daarnaast ook een kleine subsidie van het voormalige ministerie van VWS, dat heet geloof ik nu Volksgezondheid. Om daarmee te beginnen, dat ministerie betaalt ons voor hulpverlening aan mensen, ook uit de gemeente Beemster, die in de Tweede Wereldoorlog getroffen zijn als burger, maar ook als verzetsdeelnemer. Het is een bevolkingsgroep van 80 plus meestal op dit moment. En wij gaan bijna altijd bij deze mensen op huisbezoek, omdat deze mensen niet allemaal, maar waar wij naartoe gaan, nou, heel vaak nog dat oude verleden van meer dan 60 jaar geleden actueel meemaken. Dat kan door hele kleine voorvallen als een spoorboom die ineens dicht is, wat wordt geassocieerd met een slagboom in een kamp bijvoorbeeld. Nou, daardoor kan iemand volledig overstuur raken en voor die groep mensen zijn wij ook werkzaam in uw gemeente. Verder heb ik hier voor me een compleet overzicht van de diensten die wij aanbieden. Die wil ik graag heel kort met u doornemen. Het algemeen maatschappelijk werk, dat is het werk dat Yvonne Schotten ook doet. Daar gaan we straks wat dieper op in. We hebben ook sinds kort in uw gemeente een aantal uren schoolmaatschappelijk werk voor de basisscholen. Daar wil ik straks ook nog iets over zeggen. We hebben sociaal raadsliedenwerk. Dat zijn mensen die gespecialiseerd zijn in wet en regelgeving. En met name ook mensen helpen die een uitkering hebben en problemen ondervinden met instanties, met uitkeringsinstanties en ook problemen ondervinden met schulden. Verder hebben we de mogelijkheid in de gemeente Purmerend om bij alle 75-plussers op huisbezoek te gaan. We krijgen de adressen van de gemeente Purmerend en vrijwilligers bezoeken die mensen standaard thuis met een vragenlijst, waardoor wij goed op de hoogte raken van de problemen waarmee men in aanraking komt en waardoor we ook heel snel mensen die hulp nodig hebben snel kunnen leiden naar de betreffende hulpverlener die het beste iets kan bieden, bijvoorbeeld een oudere adviseur of een maatschappelijk werker. We hebben hier ook in deze gemeente mentorwerk. Dat is een vorm van dienstverlening waarbij vrijwilligers gekoppeld worden aan iemand die het heel moeilijk vindt om contact te leggen. Iemand die vaak in een isolement verkeert, ook heel vaak een psychiatrisch verleden heeft. En we zien ook een toename in het aantal ouderen die gebruik maken van deze vorm van ondersteuning. Daarnaast bieden we, en dat is niet gesubsidieerd, ook in uw gemeente gevroren maaltijden thuis. Dat doen we ook in de hele regio. Dat is een voorziening die zichzelf bedruipt. We doen dat omdat we daarmee wekelijks bij ongeveer 1000 mensen achter de voordeur kunnen kijken. Mensen die van ons een maaltijd betrekken zijn meestal niet in staat voor langere tijd of korte tijd om te koken. En gaan dan naar ons en kunnen voor een bepaalde tijd, voor een hele week vooruit of 2 weken vooruit, wat men wil, maaltijden krijgen die opgewarmd kunnen worden in een magnetron. En voor ons, want dat is echt waarom we het doen, sporen we mensen op die wellicht langzaam achteruit gaan, licht dementeren of andere problemen hebben. Waar we ook actief in zijn geworden sinds kort is mantelzorgondersteuning. Mensen die thuis een partner hebben die chronisch ziek is, licht dementeert of dementerend is, of een kind kan ook voorkomen natuurlijk met een chronische aandoening en af en toe ondersteuning nodig hebben. Die mensen die hun partner bijstaan kunnen door ons worden geholpen door bijvoorbeeld degene om wie het gaat een poosje uit huis te halen voor zinvolle dagactiviteiten, waardoor degene die de verzorging doet eens een keer iets anders kan doen. Dat is een voorbeeld. En verder hebben we hier in de regio een heel aantal gebouwen waar mensen heel gemakkelijk naartoe kunnen gaan. We willen het heel graag dicht bij de mensen doen. Dat betekent dus ook dat we hier in de gemeente Beemster een locatie hebben in het Centrum Jeugd en Gezin dat kort geleden geopend is samen met jeugdzorg van de GGD. En dat is een hele goede combinatie omdat juist dit netwerk zou ik haast willen zeggen, want het is een samenwerkingsverband van meerdere organisaties, tot taak heeft om signalen die kunnen duiden op een probleem in het gezin. En dat komt al voor zodra iemand naar het consultatiebureau gaat, of kan voorkomen zodra iemand naar een consultatiebureau gaat, is een jeugdverpleegkundige, een jeugdarts, heel snel in staat om iets te onderkennen. Als dat zou kunnen leiden tot vragen rondom relaties, wordt bijvoorbeeld Yvonne Schot ingezijnd, zodat je heel vroeg bij mensen die problemen hebben terechtkomt. Dat is ook wat ons betreft onze missie. We willen eigenlijk beschikbaar zijn voor iedereen die geconfronteerd wordt met dagelijkse problemen, waar ook iedereen mee in aanraking komt. Iedereen heeft wel eens een keer ruzie met zijn of haar partner. Er zijn altijd vragen en moeilijke problemen met opvoeden. Een aantal mensen heeft schulden. Wij willen er graag heel vroeg bij zijn en voorkomen dat mensen in ergere situaties terechtkomen. Dat is dus ook de groep die wij steeds meer willen gaan helpen. En omdat iedereen geholpen wil worden, hebben we, om juist ervoor te zorgen dat we de meest kwetsbaren benaderen, een aantal criteria bedacht waaraan mensen moeten voldoen. Als het gaat om een hulpvraag, wil men voorrang krijgen. En dat houdt in dat we ons sterk willen gaan richten op mensen die niet terug kunnen vallen op familie of vrienden. Dat we ons sterk willen gaan richten op mensen die onvoldoende inkomen hebben. We willen ook ons sterk gaan richten op mensen die de vaardigheden missen om contact te maken. En ook de groep mensen die niet terug kan vallen op alternatieve hulpbronnen willen we ons heel sterk voor maken om daar heel vroegtijdig bij te zijn. Wat we ook zien, en dat gebeurt ook hier met het mentorwerk, is dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers. Vrijwilligers zullen in de nabije toekomst steeds belangrijker worden als het gaat om ondersteuning. Het is een belangrijke ontwikkeling gaande waarbij mensen steeds meer zelf moeten doen, steeds meer geholpen worden om gebruik te maken van eigen kracht. Daar waar het niet kan, wordt dan bijvoorbeeld de omgeving ingeschakeld of een vrijwilliger. En pas in laatste instantie, als het echt ernstig is, worden hulpverleners ingeschakeld. Dat betekent dat steeds meer vrijwilligers komen. Dat betekent ook dat vrijwilligers steeds belangrijker en verantwoordelijker werk gaan doen en dus ook moeten kunnen terugvallen op ondersteuning en coaching. Daarvoor zijn onze professionals, Yvonne Schotten straks misschien ook, beschikbaar om als een vrijwilliger in aanraking komt met morele problemen, met vragen van hoe los ik dit op, terug kunnen vallen op bijvoorbeeld Yvonne Schotten. Dat is een hele belangrijke ontwikkeling, dat zal ook in deze gemeente zeker gaan plaatsvinden. Wat we ook steeds meer gaan doen is daarbij, en dat doet ook Yvonne, het inschakelen van de directe omgeving. Met andere woorden, Als er een individueel ervaren probleem is, wordt altijd gekeken naar, kan iemand in de omgeving ook hulp bieden? Kan ook gebruik worden van bijvoorbeeld buren? Kan gebruik worden gemaakt van familie? Dat is een belangrijke ontwikkeling. En een derde belangrijke trend is dat we steeds vaker naar mensen toe gaan. Met name naar die mensen die zogenoemd zorgmeiden zijn. Dat is niet Yvonne, maar een collega van Yvonne zit in een zogenaamd bemoeizorgteam. Samen met de GGD, samen met Odeon, een gehandicaptenorganisatie. En wij gaan af op signalen van de politie, signalen van de buren. Als men zich zorgen maakt om iemand in de omgeving. Dan wordt er letterlijk aangebeld, ik ben wel eens mee geweest. En dan tref je, want dat is vaak de groep die benaderd wordt, opgezocht wordt, de meest ernstige vervuiling aan. Mensen die echt niet meer zelfstandig kunnen wonen, vaak ook een psychiatrisch probleem hebben. En dat bemoeizorgteam houdt net zo lang vol totdat die persoon de hulp krijgt waar zij of hij recht op heeft. Het algemeen, ja.
U zei, er wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers. Komt u ook uit met vrijwilligers? Heeft u genoeg aanbod?
Tot nog toe wel. Ik houd er wel rekening mee dat we in de komende jaren steeds meer ons best zullen moeten doen om vrijwilligers te vinden. Want er zijn ook een paar tegenstrijdige bewegingen, zou je haast kunnen zeggen, gaande. Mensen worden steeds meer gestimuleerd om te gaan werken. Dat betekent dat mensen die werken minder tijd over hebben om vrijwilligerswerk te doen. Nou, dat zal een probleem worden wellicht. Maar tot nog toe merken we dat met name als het gaat om vrijwilligers die een één-op-één relatie hebben. Die groep is nog wel te vinden. Vrijwilligers bijvoorbeeld in Zaanstad die in een wijksteunpunt gastvrouw zijn, koffie schenken. Dat type vrijwilligers is wat moeilijker te vinden. Maaltijdbezorgers wordt ook moeilijker om te vinden. Maar het is wel heel belangrijk dat we ze blijven vinden en zoeken. En we maken daarbij ook gebruik van onze bestaande vrijwilligers. Want juist zij kunnen ambassadeur zijn voor meer vrijwilligerswerk. Dus zij worden door ons ook gevraagd om in hun eigen omgeving te kijken. Van, zijn er mensen die je actief kan maken voor ons?
Ik had nog een vraag. U zei net, u had het over die trend, hè, van dat er toch steeds meer een beroep wordt gedaan op het netwerk rond een persoon. Hoe communiceert u dat naar buiten en heeft de gemeente daar een taak in om die communicatie duidelijk te maken wat er gebeurt? Want soms, wat ik wel eens hoor, dat mensen zeer verbaasd zijn over het feit van, ja, mijn dochter ziek en dan moet ik, vroeger was daar huishoudelijke hulp voor te regelen en dan moet ik het gaan doen. Daar zit wel eens wat frictie over in, terwijl, ja, dan vertel ik wel wat ik daarvan weet, maar het is niet altijd helemaal bekend dat die trend zich zo heel duidelijk begint voor te doen.
Het klopt, dat is inderdaad bij heel veel mensen nog niet bekend. Het is ook een van de grootste, nou, ik zal niet zeggen uitdagingen, maar wel een van de grootste vraagstukken als het gaat om onze organisatie, maar niet alleen de onze. Want meer organisaties gaan ermee te maken krijgen om mensen wel voor te bereiden op wat er gaat komen. En ik denk zelf dat daar het gemeentebestuur ook een belangrijke rol in kan vervullen. En nog een stapje verder, ik zou het heel graag willen doen samen met de gemeentebestuur, omdat ook u hier in deze gemeente de contacten hebt en ook via u mensen op de hoogte kunnen worden gebracht, wellicht via het lokale blad van ontwikkelingen die gaande zijn, zonder, dat vind ik ook belangrijk, mensen bang te maken daarvoor.
Meneer Wupp, mag ik een vraag stellen over eventueel overlap? Want u noemt een aantal gebieden waarop u werkzaam bent. Ik pik er iets uit. Het Centrum voor Jeugd en Gezinszorg. Werkt u daarvoor of wordt u ingeschakeld door die centra? Wat is de relatie van de WMO? Is het zo dat het loket hier naar u toe gaat en u dan inschakelt of doet u dat? Dat is me niet helemaal duidelijk. U heeft het ook over geweldsslachtoffers. Ik dacht dat er een, dat is natuurlijk ook weer een bureau slachtofferhulp, dat bent u weer niet. Dan denk ik, hoe is het met de overlap? Is die er of is die er niet?
Heel algemeen, er is overlap. Op de terreinen die u noemt, nou net niet. Als het gaat om bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat is een, dat is door minister Rauwvoet, voormalige minister Rauwvoet, ingezet. Dat is een netwerk van organisaties waarbij met name het maatschappelijk werk en jeugdzorg van de GGD ervoor zorgen dat ze heel snel in contact komen met mensen, gezinnen, daar waar problemen zijn, waar problemen wellicht kunnen ontstaan. Dus in die zin is er geen overlap, want jeugdgezondheidszorg kijkt vooral naar de gezondheidskant. Monique wou ik zeggen. Yvonne Schotten kijkt vooral naar de insteek van het gezin. Hoe gaan ouders met elkaar om? Hoe gaan ouders om met het kind? Dus in die zin is er geen overlap tussen die twee. Als het gaat om bureau slachtofferhulp. Bureau slachtofferhulp richt zich vooral op slachtoffers die net slachtoffer zijn geworden. De groep waar ik het net over had, dat zijn mensen uit de Tweede Wereldoorlog met een, ja, dat is vakjargon, langdurig traumatisch verleden. Daarvoor is verder geen voorziening dan alleen deze vorm van maatschappelijk werk. Daarom wordt het ook gefinancierd door het voormalig ministerie van VWS, dat heet geloof ik nu Volksgezondheid. Maar u heeft gelijk, er is sprake van overlap tussen organisaties en misschien wel interessant voor u om te weten. We hebben kort geleden met een heel aantal organisaties, ook door nood geboren, namelijk de bezuinigingen die ons op ons afkomen, besloten om die overlap heel concreet in kaart te brengen. Dat betekent dat we praten met GGD, met Odeon, met Dijk en Duin, met MEE, met een hele aantal organisaties. En de bedoeling is om de overlap zichtbaar te maken. Ik heb net een overzicht gezien vandaag en die activiteiten zijn per prestatieveld WMO in kaart gebracht. En dat moet leiden tot wie doet wat dubbel en wie moet het gaan overnemen van die anderen. Maar we zullen ook zien dat er leemtes zichtbaar worden, daar waar iets nog niet geregeld is. Met andere woorden, zodra dat overzicht zichtbaar is en besproken is, zal het ook hier in deze gemeente voor u zichtbaar worden waar overlap is. En dan hebben we er ook al een voorstel bij. Het gaat wel even duren, want dit is een van de moeilijkste onderwerpen als het gaat om je organisatie. Want je hebt ook je eigen belang altijd. En we moeten proberen om over onze eigen schaduw heen te stappen. En ik hoop ook dat de gemeente daarin ons zal stimuleren. Mag ik doorgaan met het algemeen maatschappelijk werk? Heb ik namelijk voor me op mijn scherm en u ook. Het algemeen maatschappelijk werk, en Yvonne werkt hier al 8 jaar, is een gevestigd instituut, zou ik haast al willen zeggen, in deze gemeente. Want al voordat ik hier werkzaam kwam in deze regio, en dat is 25 jaar geleden, was er al maatschappelijk werk in uw gemeente. Maatschappelijk werk houdt zich bezig met relaties, houdt zich bezig met geweldservaringen, houdt zich bezig met huiselijk geweld, net eventjes aan de orde geweest. Het komt in de gemeente Beemster ook voor, in alle rangen en standen, het punt dat men af en toe in een relatie te ver gaat en geweld gebruikt. En daar zal dan Yvonne voor worden ingeschakeld. Daar waar het echt uit de hand loopt en waar het ook gaat om een dader die verbonden is met de reclassering, is er sinds vorig jaar de mogelijkheid om de dader 10 dagen uit huis te plaatsen. Zodat de maatschappelijk werker, Yvonne, samen met iemand van het bureau jeugdzorg en samen met iemand van de reclassering ervoor kan zorgen dat er een goed plan van aanpak komt om te voorkomen dat het huishoudelijk geweld, zou ik willen zeggen, maar huiselijk geweld niet meer voorkomt. Dus het is een heel belangrijk onderwerp, want u wilt niet weten wat voor ellendige ervaringen geweld in een gezin teweeg brengen. Ook als het om partners onderling gaat, want het heeft een onuitwisbare invloed op de kinderen. Geweldservaringen komt Yvonne vaak mee in aanraking. Eenzaamheid komt voor. Yvonne, zijn er nog andere zaken die hier staan, maar waar jij wel mee in aanraking komt?
Nou, hier staat rouwverwerking, dus heel breed. Kan ook verwerking zijn van ziekte of verwerking van andere problemen. Dus dat is wat breder dan hier staat. Ik denk dat dit de belangrijkste
dingen zijn. Heeft u hier nog vragen over? Zo niet, dan ga ik doorklikken naar weer het algemeen maatschappelijk werk. En het is al een paar keer genoemd. Centrum voor Jeugd en Gezin, daar participeert ook Yvonne in. Multiproblem gezinnen komen we ook mee in aanraking. Dat houdt in dat we gezinnen benaderen waarin sprake is van veel problemen tegelijkertijd. Dat kan zijn schulden, dat kan zijn relatieproblemen, dat kan zijn geweld. Kortom, er is een categorie gezinnen waar van alles tegelijkertijd speelt en waar we ook heel nadrukkelijk in aanwezig zijn. Tijdelijk huisverbod heb ik net al even genoemd. Bemoeizorg heb ik net even genoemd. Mediation is een mogelijkheid. Yvonne is gecertificeerd mediator. Dat houdt in dat Yvonne, bijvoorbeeld als het gaat om echtscheiding en er is een probleem met de omgangsbemiddeling vanwege kinderen, Yvonne volgens een heel vast protocol de ouders beweegt tot een goede omgang met de kinderen waar het om gaat. Want vaak zijn kinderen de dupe van scheiding. En dat willen we het liefst voorkomen. Empower zal ik verder niet op ingaan. Dat is iets specifieks voor Purmer End. Het schoolmaatschappelijk werk heb ik net al genoemd. Sinds 1 januari verrichten we ook schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen. De schoolmaatschappelijk werker die hier zit, werkt weer heel nauw samen met iemand van de GGD, een jeugdverpleegkundige, op school. De bedoeling is dat op school signalen worden opgepikt door de leerkrachten. Die worden doorgespeeld naar de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker, die tot taak hebben om heel snel degene in contact te brengen met de hulpverlening die past. En dat kan ook weer Yvonne zijn. We hebben ook op scholen de zogenaamde sociale vaardigheidstrainingen. Het komt heel vaak voor dat kinderen op school worden gepest bijvoorbeeld. Daar kunnen kinderen in getraind worden in die zin dat men kan omgaan met meisjes en jongens die jou pesten, om te voorkomen dat iemand jarenlang gepest wordt. Dus dat is een hele belangrijke vorm van hulp aan die hele jonge kinderen die ook verder moeten in dit leven, het liefst zonder traumatische ervaringen als het gaat om pesten. Maatschappelijk werk voor oorlog zich geweld getroffen, hebben we het over gehad. Sociaal relatiewerk doen we hier niet. Ik klik te snel. Mentorwerk wil ik graag nog even tot slot kort iets over zeggen. We hebben een aantal mensen, ook hier in de gemeente Beemster, die niet in staat is om zelfstandig contact te onderhouden. Daarvoor hebben wij vrijwilligers die ook uit de gemeente Beemster komen, die gedurende een jaar contact hebben met deze vrijwilligers. Er wordt ook heel nauwkeurig gekeken naar passen de mensen bij elkaar, want er wordt een relatie aangegaan voor een jaar. En die vrijwilliger heeft de taak om met de persoon die het betreft naar bijvoorbeeld een buurthuis te gaan. Of als zo iemand dat leuk vindt, een keer naar een dierentuin. Geprobeerd wordt zo'n persoon heel langzaam weer deel te laten nemen aan het gewone dagelijkse leven. Dat lukt lang niet altijd. Dat betekent ook wel eens dat een relatie van een jaar moet worden verlengd met 1 of 2 jaar extra. Omdat zo iemand dat niet in staat toe is om contact te onderhouden. We hebben dus dan wel de mogelijkheid om die vrijwilliger langere tijd ook als maatje te gebruiken voor deze groep mensen. En ik geloof dat er op dit moment 4, 5 mensen uit de gemeente Beemster gebruik maken van deze vorm van dienstverlening. Dat is het wat mij betreft voor vanavond. Als u nog vragen heeft, suggesties of opmerkingen, dan graag.
En de vragen? Mevrouw de Jong.
U had het net over de lagere scholen. De meeste studenten van middelbaar onderwijs, die zitten niet in de Beemster op school. Die zitten ofwel Purmerend, Amsterdam, maar ook in Alkmaar. Het is een hele andere regio. Hoe vangt u daar de problemen van op?
Voor een deel doen we ook het schoolmaatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs in Purmerend en in Zaanstad. Niet voor Alkmaar, maar die scholen hebben ook weer schoolmaatschappelijk werkers in dienst. En de kinderen die daar op school gaan en daar signalen vertonen van er is een probleem, worden door de schoolmaatschappelijk werkers van die school opgepikt en toegeleid naar de hulpverlening die gewenst is.
Mevrouw Jonk.
Ja, dank u. U vertelde dat de oudere bezoeken thuis in Purmerend gedaan worden. Op welke basis zijn die in der tijd ontstaan? En is dat dan bijvoorbeeld in een preventief kader? En ja, waarom is dat bijvoorbeeld hier niet in de Beemster? Vergrijzing is overal.
Ik wil daar antwoord op geven.
Is goed.
Dit is wel in het Beemster geweest, maar niet door de SND. Volgens mij is dat toen de tijd door Wonen Plus gedaan. Die hebben een preventief huisbezoek bij alle mensen van boven de 75. Die zijn allemaal in kaart gebracht. En dat is ook gecommuniceerd onder andere met maatschappelijk werk en andere organisaties.
Meneer Groot.
Ja, dank u wel voor uw uiteenzetting. Ik heb een vraag. Bent u een beetje tevreden met de manier waarop de Beemster met u omgaat? Kortom, ja, u heeft nu de gelegenheid om bijvoorbeeld een punt te maken. We kunnen het aanhoren, maar we hebben net het voorbeeld dat een beleidsnota niet wordt uitgevoerd. U maakt wel voortgangsgesprekken met de Beemster, neem ik aan. En kortom, hoe ervaart u de samenwerking?
Dat durf ik heel eerlijk op te zeggen. Die is goed, al jaren goed. Ja, kort en krachtig, denk ik. En als het niet zo was geweest, dan had meneer Dinks het al geweten. Ik heb kort geleden kennis met hem gemaakt, maar het gaat echt goed. Tenzij Yvonne nog iets te melden heeft.
Dan had ik hier geen 8 jaar gezeten, denk ik, als het niet goed zou gaan.
Nee. Voorzitter, ik denk dat de verhoudingen inderdaad redelijk goed zijn. En dat komt ook, dat uitdrukking, in het feit dat we elkaar vaak genoeg spreken. Maar ook bijvoorbeeld in het home team elkaar zien. En dat zijn toch platforms waar zaken met, die hier net gepasseerd zijn, individuen betreffende, die daar aan de orde komen. En die coördinatie en ook de coördinatie via het CEG, die biedt ons mogelijkheden om scherper te letten op mensen met risico's zoals die net geschetst zijn.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Dan wil ik hierbij de heer Wups en mevrouw Schotten bedanken voor de presentatie en de beantwoording van de vragen. Het was een heldere uiteenzetting en wij zijn weer iets wijzer geworden. Dank u wel. Dan gaan wij over naar agenda punt 9. De vraag is of u kunt instemmen met het voorstel om de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011 vast te stellen. Ik kijk het rondje langs. Ik begin weer aan dezelfde kant. Ik ga er straks variatie in brengen. De heer commandeur.
Voorzitter, de cliëntenraad heeft een opmerking geplaatst, enkele, maar ik pik er één uit. Dat gaat over de verhuiskostenvergoeding. De gemeente hanteert nu 4.000, heb ik begrepen, en de cliëntenraad 5.000. Ja, kunt u kort toelichten waar die 4.000 op gebaseerd zijn, en ik zou eigenlijk aan de cliëntenraad, maar die is niet vertegenwoordigd hier denk ik, willen vragen waarom het niet voldoende is. Het lijkt me tamelijk arbitrair deze bedragen, maar ook het verzoek van de cliëntenraad hoor, om eerlijk te zijn, dat snap ik ook niet zo. Het wordt namelijk niet onderbouwd van het is te weinig daar en daar en daarom. Misschien kunt u daar iets over zeggen, voor de rest ga ik graag akkoord.
Wethouder Dings.
Nou ja, dat is een detailvraag die niet onbelangrijk is, maar die ik op dit moment in elk geval niet kan beantwoorden. Maar ik beloof u dat u daar schriftelijk antwoord op krijgt.
Dank u wel. De heer Heijmans.
Dank u wel, voorzitter. In het nieuwe voorstel is de indicatievrijstelling vanaf 75 jaar en 80 jaar afgeschaft. Iedereen wordt nu geïndiceerd voor een voorziening. Het lijkt ons juister als die indicatiestelling gewoon gehandhaafd blijft zoals die was. En zo, om de volgende reden. In het nieuwe voorstel staat dat er inkomensafhankelijk wordt bekeken of er een wel of niet een bijdrage nodig is. Nou, dat vind ik heel correct, want iemand die een ton verdient, die hoeft niet een huisaanpassing van 10.000 euro vergoed te krijgen, want dat kan hij makkelijk zelf betalen. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Mensen die 75 of 80 zijn, die hebben gewoon moeite om hulp te zoeken. Bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp, misschien voorzieningen die ze nodig hebben. Als je die mensen ook nog eens een keer gaat indiceren, loop je de kans als je het bos instuurt. Dat je dus bijvoorbeeld bij een afwijzing niet meer weet wat ze moeten. Als je de mensen dus niet indiceert, dus gewoon laat langskomen bij het WMO-loket, heb je gewoon het voordeel dat ze in ieder geval in de picture zijn van de gemeente. En daardoor, onafhankelijk van of ze nou wel of niet een kleine of hoge bijdrage moeten betalen, in staat zijn, of de gemeente is dan in staat om de richting aan te geven waar ze dan die hulp moeten zoeken. En ik denk dat dat het wel indiceren een drempel kan zijn om die mensen dus, met name als er een afwijzing is, hulp te kunnen bieden. Dat is vraag 1. In artikel 28 komt de sportrolstoel aan de orde. En het is uit mijn verre verleden was dat ook al een punt van belang. Ik vind het erg prettig te horen dat er een PGB kan worden verstrekt voor een andere sport. Maar ik vind de omschrijving zoals dat in de verordening staat een beetje onduidelijk. Er staat dat er het budget wordt verstrekt voor een voorziening welke noodzakelijk is bij de uitoefening van een vergelijkbare en dan tussen haakjes gehandicapte sport. Ik zou die zin eigenlijk zo willen aanpassen dat die voorziening welke noodzakelijk is bij de uitoefening van een sport voor mensen met een beperking. Want mensen met een beperking hoeven niet zo nodig aan gehandicapte sport mee te doen. Ze kunnen ook met een aanpassing, pingpongen of hardlopen, daar hebben ze een aanpassing voor nodig. En eigenlijk moeten dit soort mensen ook een PGB kunnen krijgen. En vandaar mijn voorstel om die zin als zodanig te wijzigen. Dan heb ik nog een derde vraag, die holt een beetje aan achter de opmerking van meneer commandeur. Die verhuiskostenvergoeding van 5.000 euro, u geeft aan dat u daarop terugkomt. Ik denk dat het juist is om toch op 5.000 gulden of euro daarvan uit te gaan. Want waarom geef je die verhuiskostenvergoeding? Om iemand in staat te stellen naar een woning te gaan waar hij beter uit zijn voeten kan. Nou, een aanpassing in een woning is in het algemeen vele malen duurder dan een verhuiskostenvergoeding van 5.000 euro. Dat zijn mijn opmerkingen.
Mevrouw de voorzitter, dit zijn toch feitelijk technische vragen?
Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs. Ik wil dat overlaten aan wethouder Dings om te beoordelen of het een puur technische vraag is of dat het inhoudelijk is. Het woord is aan de wethouder.
Ja, ik beschouw het wel als technische vragen. Ik kan ze in elk geval op dit moment niet zo inhoudelijk beantwoorden. Zonder dat ik, met name wat betreft die verhuiskostenvergoeding, daar heb ik het antwoord al gegeven. Wat betreft de PGB, een aanpassing van de verordening in haar regel. Dat vind ik in feite een voorstel wat je technisch doet. Dan kan er ook naar gekeken worden. Dan kan het wellicht meegenomen worden. Het is niet een wijziging die van een ingrijpend politiek gehalte is. Dus het is ook iets wat in de voorbereiding meegenomen kan worden. Dat werkt ook beter. En wat betreft de eerste vraag, dat is dan. Daar zit een technisch aspect aan. Kijk, we zijn bezig met de voorbereiding van de kanteling. En op dat moment, en dat is een andere wijze van werken in de WMO, en dat zal in de volgende verordening voor 2012 zal dat uitgebreid aan de orde komen. De techniek is dan dat je bezig bent met, of dat je een gesprek organiseert aan de keukentafel. En dat je als het ware met de betrokkenen de specifieke zorg die gewenst is, dat je die bespreekt en vastlegt. En dat is een ontwikkeling waar we naartoe gaan. En die in feite ook in deze verordening al is meegenomen en ook gebaseerd op jurisprudentie. Ik kom daar ook in de beantwoording schriftelijk nader op terug.
Dank u wel. Komt er nog een aanvulling?
Ja, nog even naar aanleiding van artikel 28, dus uw voorstel om dat aan te passen. Secretaris wijst er net op dat, en ik denk dat dat terecht is, dat de gehandicapten sport, de gehandicapten staan tussen haakjes. Dus het is ook bedoeld voor andere sportactiviteiten. Niet alleen voor gehandicapten sporten.
Meneer Hemels.
In de WMO wordt er niet gepraat over handicapten. Er wordt gepraat over mensen met een beperking. En ik vind het correcter als dat ook in de verordening van de gemeente Beemster staat. Gehandicapt geeft een stigma aan mensen. En iemand met een beperking, of een psychische beperking of een lichamelijke beperking heeft, die gewoon een beperking, net zoals iemand die verkouden is. En ik vind het correcter om het op deze manier te weer te geven. En ik verzoek de commissie om daarin mee te gaan.
U hebt gelijk. Dus we zullen dat aanpassen.
Dank u wel. De commissieleden zijn het ermee eens dat de term beperking de correcte term is om op te nemen in de verordening. Dank u wel. Als er verder geen vragen zijn over het voorstel.
Geen vragen, maar wij gaan akkoord. Hoewel we vinden dat de bezuinigingen die hier gehaald worden een druppel op de gloeiende plaat zijn, vrees ik.
Kan iedereen zich verder vinden in het voorstel?
Voorzitter, ja, ik wil toch reageren op wat mevrouw van den Berg zegt. Want het voorstel zegt ook dat het marginaal is. Want ik denk dat u daarop bedoelt, mevrouw van den Berg, die 4.960. Ik kan mij niet voorstellen, voorzitter, dat dit correct is. Want het gaat ook niet, het gaat ook om, er staat hier niet bouwkundige woningaanpassingen, maar ook de bouwkundige aanpassingen, dat gaat naar draagkracht. En dan, verzeker ik u, dan kan het zeker in bepaalde jaren vele malen meer opbrengen. Als je een garage of een bijgebouwtje moet veranderen in een slaapkamer of omgekeerd, dan haalt u deze besparing in ieder geval ruim. Dus ik denk dat die besparing veel te laag ingeboekt is. Dit ter troost van mijn socialistische zuster. Dank u.
Zijn er verder nog opmerkingen? Want dan kunnen wij het voorstel vaststellen. Dank u wel. Gaan we over naar agendapunt 10. En dat zijn de vragen die gesteld kunnen worden aan wethouder Klaver. Zijn er vragen aan wethouder Klaver? De heer Smit, D66.
Het inzamelen van plastic is nogal negatief in het nieuws geweest. En meer dat het inzamelen niets aan het milieu toevoegt. Heeft de heer Klaver al een standpunt daarover ingenomen?
De heer Klaver.
Mag ik het standpunt doorverwijzen naar mijn collega die aanstonds aan bod komt? Maar zelf maak ik me heel druk met het inzamelen van mijn eigen plastic. Dat kan ik u wel verzekeren.
Het gaat heel goed.
De heer Groot.
Ja, dank u wel. Ik heb een herhaalvraag in feite. Een herhaalvraag over de stand van zaken ten aanzien van de aansluiting N244 Purmerendeweg. De heer Klaver zou dat navragen.
En ik wijs erop dat volgende week de begrotingsbespreking zijn, dat D66 natuurlijk nog op zoek is naar dekking voor haar alternatieve voorstellen. Dus of deze miljoen nou vrijvalt, dat zou welkom nieuws zijn.
De heer Klaver.
Deze miljoen zal zeker niet vrijvallen, mevrouw Segers en meneer Groot. Nee, maar u heeft wel iets gevraagd over het tijdschema. Ik heb gezegd dat er enige vertraging was. Die is er inderdaad ook. Dat is een vertraging van ongeveer 6 maanden, kan ik u zeggen. Dat betekent dat de oorzaak daarvan is dat het inpassingsplan N244 Purmerenderweg is gekoppeld aan de MER-studie die over de verbreding van de 244 plaatsvindt. Daarover moet binnenkort besluitvorming zijn. En daarna kan dus de inpassingcheck gaan beginnen. En dat zal in feite begin volgend jaar ook zover moeten zijn. En dat zijn de jongste berichten zoals ik ze dus heb opgevraagd.
Dank u wel. Dat is een antwoord op uw vraag. Zijn er andere vragen, meneer Zeekant?
Stand van zaken rondom het geluidsscherm A7.
Meneer wethouder Klaver.
Ja, voorzitter, daarover is mij nog niet teruggemeld. En dat duurt lang, dat ben ik met u eens. En daar zal ik verder achteraan gaan.
Dank u wel. Zijn er nog andere vragen? Nee? Dan dank ik wethouder Klaver voor de beantwoording van de vragen. Gaan wij naar agenda punt 11. En dat zijn de vragen aan wethouder Hefting. Mag ik u uitnodigen plaats te nemen? En meneer Hefting heeft gevraagd om eerst een mededeling te mogen doen en daarvoor willen wij hem eerst de gelegenheid bieden en daarna kunnen er vragen gesteld worden. Gaat uw gang.
Dank u wel en goede avond allemaal. U heeft om 6:50 vanavond een mail gekregen van de griffier, dus een aantal van u zal het wellicht nog niet gezien hebben, een aantal misschien wel. Maar wat de griffier u gestuurd heeft is verduidelijking van de kant van het college omtrent het genomen projectbesluit Hoop-Brederlaan 2 vorige week in de raad. Daarin in die brief wordt u volledig uitleg gegeven over wat de aard van een projectbesluit is. Het sleutelwoord in de discussie had moeten zijn. Een projectbesluit maakt nooit meer mogelijk dan wordt aangevraagd. En dan, als we dat gezegd hadden hardop, dan had iedereen het direct begrepen. Uiteindelijk gaat het om de juiste verwoording in het besluit. En in de brief vindt u hoe we daar verder mee omgaan. Dus daarmee is de zaak in principe gegaan zoals u het vorige week besloten heeft. Dat had ik in aanvang nog even willen meedelen, voorzitter.
Dank u wel. Er staan al een aantal vragen. Wilt u daar eerst op antwoord op geven? Gaat u gang.
De vraag over het ingekomen stuk van de Stichting Nederland Schoon. Ik moet u zeggen dat ik de brief niet gezien heb. Hij is uiteraard aan u gericht en dat is de reden dat u hem vanavond ook geagendeerd heeft. Dus ik wil die vraag meenemen en daar in een latere instantie op terugkomen bij u. Want ik heb er nu ook geen kennis van genomen. Dus dan heeft het ook weinig zin om voor de vuist weg daarop te willen reageren. Dat lijkt me niet verstandig. We gaan hem eerst lezen en dan ga ik u nader antwoord geven. Over de aula. Een aantal van u heeft daar een opmerking over gemaakt of een vraag over gesteld. Laat ik niet zozeer de concrete vragen in eerste instantie beantwoorden, maar even het verhaal erbij vertellen zoals het in de afgelopen tijd gegaan is. En dan moet ik een tijd terug beginnen. En ik weet zo niet meer exact wanneer het was. Maar het was nog in de tijd dat we in guldens betaalden in dit land. Want de aula is voor 1 gulden verkocht in de tijd. Dus dat is minstens 8 jaar geleden. Daar heeft u als raad misschien nog niet eens zozeer bijgezeten. U heeft een concreet besluit genomen om dat register goed te vervreemden en daarmee het over te doen aan de toenmalige coöperatie. En daar heeft mee gebeurd wat er mee gebeurd is in die tussenliggende tijd. De coöperatie heeft ons aangegeven geen heil te zien in een verdere voortzetting van het gebruik. Want daarvoor is ook onderhoud van dat pand noodzakelijk. Nou, u heeft de aantallen gezien, de mate waarin gebruik gemaakt wordt van dat gebouw. Ja, daar zit een rendementsafweging bij, dat kunt u zich voorstellen. En op basis daarvan heeft de coöperatie besloten om daar verder van af te zien. En heeft ook een sloopvergunning gevraagd. Nou, nou is het op twee momenten is het bij ons langs geweest. In de eerste instantie hebben wij als college het besluit genomen om het niet terug te kopen en niet op een of andere manier in te gaan op wat voor initiatief dan ook om het gebouw te behouden. Dat is een besluit dat u middels onze besluitenlijst van kennis heeft moeten kunnen nemen. Dat is ergens in dit voorjaar, ik heb de exacte datum niet paraat, heeft dat plaatsgevonden. Vervolgens is het verlenen van een sloopvergunning een louter technische affaire. Dat is ook gemandateerd aan de sector grondgebied. Daar handelt men onder mandaat van het college sloopaanvragen af en verleent daarop vergunningen. En daar wordt niet gekeken naar van wat had er wellicht anders met dat gebouw kunnen gebeuren. Daar wordt puur technisch gekeken naar is het mogelijk om hier een vergunning voor af te geven. En er wordt gelet op zaken als van wat is het afval dat vrijkomt, hoe worden die fracties ter plaatse of elders gescheiden, wat is de transportroute van het afvoeren van dat soort zaken. Dan wordt naar dat soort zaken gekeken. En dat zijn ook de enige zaken die vatbaar zijn voor enig beroep. Dus er ontstond wat commotie op de laatste dag dat daar nog een beroep tegen mogelijk was tegen de sloopvergunning. Nou, op diezelfde laatste dag had dat ook alleen maar kunnen gaan gebeuren. Bijvoorbeeld tegen het feit dat over een bepaalde weg dat afval zou worden afgevoerd of om andere redenen. Niet meer over het niet meer gebruiken als aula. Dat die route was gelopen. Uw vraag van breng ons daar nou eens van in kennis op een moment dat we er mogelijk nog wat mee kunnen doen. Ja, dat hebben we niet expliciet gedaan, niet apart, niet in een mail, niet in een aparte brief aan u. U heeft daar in elk geval wel via onze besluitenlijst kennis van kunnen nemen. En voor ons was het een niet meer dan logisch vervolgstap in een proces wat al een aantal jaren duurt. En zeker gezien dat geringe gebruik en het de volgorde der dingen in de loop van de jaren, hebben we dat op die manier zo gedaan. Nou, dat is het verhaal over de aula. Ik weet niet of ik nu exact alle vragen beantwoord heb. Ja, het verhaal in de Beemster Bengel. Ja, daar hebben we kennis van genomen uiteraard van wat meneer uit mijn hoofd, Barnaert heet hij geloof ik, daarin aangeeft. Hij had het ook wel willen kopen. Ja, dat was dan 8 jaar geleden het geval geweest. Dat lijkt me niet zo relevant in discussie vandaag de dag.
Zijn er nog opmerkingen naar aanleiding te beantwoorden?
Voorzitter, mag ik?
Meneer Commandeur.
Dank voor de beantwoordingen, meneer Hefting. Achteraf, hè, was het dan toch misschien niet aardig geweest om pakweg een aantal maanden geleden, ik weet niet wanneer dit precies gespeeld is, om dat ons via een mail toch te laten kennen, te laten weten. En dan hadden we hierover kunnen spreken. Niet om het per se tegen te houden, maar ja, we hebben nu een beetje het idee, tenminste ik heb het gevoel dat je voor een voldoende feit wordt geplaatst.
Zijn er nog meer reacties, meneer Groot?
Het is een beetje laat, maar het gaat over de eerste vraag over de brief van de Stichting Nederlands Schoon. Want dat intrigeert me toch dat wij kennelijk behandelende instantie zijn.
Moment, dit punt is nog niet helemaal afgerond. Oh. Ik geloof dat meneer Lange nog iets over...
Dan kom ik erop terug.
Graag.
Nou, ik heb net bij behandeling van de brief aangegeven wat een toekomstige behoefte zou kunnen zijn. En ik neem aan dat de grond nog in bezit van de gemeente Beemster is en blijft. Het sluit om de opstal. Dan zou het misschien toch verstandig zijn om de vierkante meters in ieder geval vast te leggen als mogelijke herbouw op termijn. Als daar een partij is die zich daar voor beschikbaar stelt. Ik kan me voorstellen dat er op enig moment toch weer behoefte is aan een ruimte. En dan kan er altijd verwezen worden naar de destijds gesloopte vierkante meters.
Dank u wel. Wil de wethouder hier nog op reageren? U heeft het woord.
Dank u. De heer commandeur, ja, u herhaalt feitelijk de vraag die u in eerste instantie gesteld heeft. Hadden we daar nou niet van uw besluit per mail op de hoogte gesteld kunnen worden? Ja, u weet, wij nemen, nou het zijn geen tientallen besluiten, maar in elk geval tientallen besluiten per maand die wij ter openbare kennis brengen aan iedereen via de internetsite. En u krijgt ze ook nog via het raadsinformatiesysteem. En daarnaast zijn er ook nog andere manieren waarop we besluiten aan u kenbaar maken. Die gaan niet allemaal per mail. Tenzij we daar, nou ja, ofwel toe verplicht zijn om u vooraf te consulteren, dat is een duidelijk geval natuurlijk. Of we schatten de ernst en de aard van een zodanig niveau in dat we daar nog eens contact over zoeken. Dit was voor ons zo'n duidelijk verhaal. Het gaat niet meer. De coöperatie, eigenaar van het gebouw, ziet geen gelegenheid meer om dat te exploiteren. De vraag lag feitelijk voor. Wil de gemeente daar nog wat mee? Nou, dat was op dat moment een niet meer dan logisch besluit. Wat we niet anders hebben behandeld dan elk ander besluit dat we vele malen per week nemen. En dat is puur de reden. Dus als u dit nu zegt voor de toekomst, nou ja, dan zullen we afspraken moeten maken over van wanneer breng je het wel ter expliciete kennis en wanneer niet. Want ik neem niet aan dat u bedoelt de eerstvolgende keer dat er weer een aula-gebouw op de slooplijst staat. Want dat is niet aan de orde, zou ik zeggen. Dus dat is voor dat stuk. Dan de vraag van de heer De Lange. Feitelijk is dat het vervolg op het geheel. Van wat ga je nu vervolgens doen met de vrijkomende ruimte? Vooralsnog, er wordt nu nog niet gesloopt omdat even gewacht is tot u hier vanavond over gesproken heeft. Maar het gaat gewoon vlak worden opgeleverd. Dat is in elk geval het resultaat van de sloopwerkzaamheden. En we weten allemaal wat daar gestaan heeft en op welke plek dat exact gestaan heeft. De inhoudelijkheid van wat doe je nu met en rondom de begraafplaats is een onderwerp wat daarna aan de orde komt. Wat binnen de sector samenleving in voorbereiding is en waar tegelijkertijd een idee over opkomt en waarover u dan weer geïnformeerd wordt. En dat zal dan hier ongetwijfeld ook wel geagendeerd gaan worden. Dus het is, u moet het niet zien in de zin van met sloop vervallen bouwrechten en dan heb je later weer een probleem om daar iets te willen doen. Het is een heel duidelijk verhaal van dat heeft er gestaan. Nu wil de eigenaar het graag weg hebben. Wij kunnen dat niet tegenhouden. En een volgende stap, daar zijn we over aan het nadenken. Maar het is inderdaad de ondergrond van de gemeente, dat klopt, ja.
Dank u wel voor de beantwoording. Zijn er nog andere vragen aan de wethouder? Meneer Groot.
Ja, in tweede termijn op die antwoord dat de brief van de Stichting Nederlands gewoon aan de raad is gericht. Dan zou het dus een raadsadres zijn en zouden wij een BNW-besluit op voorstel moeten hebben om het in handen van BNW te geven. Dus vandaar dat ik een beetje op het verkeerde been ben gezet. Nogmaals, ik heb het gezien als een ingekomen stuk wat de gemeente moet gaan behandelen. Maar dit is nieuw en dan stel ik dus voor dat de Griffie of de gemeentesecretaris zulke brieven dan direct in die procedure brengt.
Het blijkt expliciet aan de raadsleden gericht te zijn. Neemt niet weg dat het een ingekomen stuk is op een raadscommissie waar ook delen of het gehele college aanwezig is. Dus dit kan in tweede instantie een verzoek zijn aan de wethouder om hier op te reageren. En dat heeft u gedaan. Waarvoor dank. Dan sluiten wij dit agendapunt af. U wilt nog één antwoord geven op de vraag van meneer Smit.
Nee, voorzitter, u gaat daar door. We hebben nu Nederland hebben we nu schoon, oh. Maar nu gaan we nog even verder. Er zitten meer raadsleden in deze.
Misschien dat u wat uitbundiger kunt zwaaien, want het, ik zie hier en daar een wenkbrauw omhoog gaan en dat is niet altijd even duidelijk. Ik was daar gebleven, dus ik ga nu naar meneer Smit.
Ja, ik heb net een vraag gesteld aan de heer Klaver over het inzamelen van plastic. Het is niet altijd even duidelijk van waar ik dan moet zijn met dat soort opmerkingen. Maar ik moet bij de heer Hefting zijn. Misschien dat de heer Hefting een antwoord kan geven daarop.
Gaat u gaan.
Dank u. We scheppen wel eens verwarring met binnen de portefeuilleverdeling. We hebben de portefeuille milieu hebben we gesplitst. In mijn portefeuille rust milieu inclusief afvalverwerking. En alle duurzaamheidsaspecten waarbij de nadruk meer op de beleidsmatige kant ligt, liggen in de handen van de heer Dings. En dat raakt en overlapt elkaar wel eens, maar daar kunnen wij goed mee overweg in elk geval. Maar dit is afvalverwerking en dat heb ik expliciet in de portefeuille. We zijn sinds eind april bezig met de inzameling van plastic afval. Dat gaat moeizaam. Laten we het nou maar zeggen zoals we er met z'n allen naar kijken. Hier en daar valt het tegen wat de opbrengst is, maar hier en daar vooral valt het vooral de burger tegen dat de zak die hij zo braaf 's ochtends aan de straat gezet heeft, daar nog steeds staat als hij 's avonds thuis komt, omdat er verwarring bestaat over wat is nou de route en is dit wel de juiste dag. En daar hebben we een aantal vergissingen in ontdekt, die hebben we gecorrigeerd. En we proberen ook zo vaak mogelijk ook in de Binnendijk daar aandacht aan te besteden om A, aandacht te vestigen op het belang daarvan en B, om nog eens goed duidelijk te maken van dit is de route en zo moet het. Er was onder andere niet duidelijk van wat is nou bebouwde kom en wat is nou, of rijdt hij nu door de bebouwde kom of is dit onderdeel van de buitengebiedroute. Nou, daar zijn wat hardere scheidingen in aangebracht, dus dat moet het allemaal wat duidelijker gaan maken. Ik noemde A en B en A is het belang en dat belang staat zeg maar in zijn algemeenheid een beetje ter discussie. Dat lees je in de krant, dat lees je in de vakpers, berichten over dat de helft niet verwerkt wordt maar gewoon verbrand omdat ze in de verwerking daar niet alles mee kunnen doen. En je kunt niet eeuwig kilometerpaaltjes blijven smelten, want op een gegeven moment heb je ze ook niet meer nodig natuurlijk. Ik denk dat we dat tijd moeten geven, dat er uiteindelijk ook steeds meer toepassingen gaan komen om dat te kunnen gebruiken. Feit is in elk geval wel dat we alle kilo's die we ophalen, en het laatste bericht dat ik daarover gekregen heb, is dat we tot en met juli, dus zeg maar 3 volle maanden, mei, juni en juli, ruim 15.000 kilo hebben opgehaald. Teruggerekend is dat 1,5 kilo per huishouden per maand. En ik ben toen thuis maar eens gaan wegen, want ik had ook één keer gemist, dus ik had 2 maanden thuis staan op een gegeven moment. Zo'n zak weegt gemiddeld 1,5 kilo ongeveer. Dus dat zijn 3 zakken op maandbasis. Laten we even in grove gemiddelden praten. En ik ben ervan overtuigd dat het meer kan zijn. Maar ik zie wel de vermindering van het volume wat in de grijze bak terechtkomt. Die halve kilo die er niet in terechtkomt, ja, dat is op zich, hè, in tonnage is dat natuurlijk de moeite niet. Maar wat een verheugend bijeffect is dat je gewoon merkt dat je grijze bak na 2 weken veel minder vol zit dan in het verleden. Dus dat moet ook iets zijn wat mensen moet stimuleren. Van kijk, het heeft ook daadwerkelijk effect als ik het scheid, korte EDT. En dan moeten we daarmee doorgaan. En dan moeten de toepassingen moeten beter gaan worden. Er zit nog 1 adder onder het gras in de toekomst. Het is nu de Stichting Netvang, de verzamelde afvalproducenten die hier onder dwang van de Rijksoverheid actie invoeren en ook subsidiëren wat wij nu doen. Dat stopt op een moment. En het is van belang om op dat moment, en dat ligt over 2 jaar naar nu, zover te zijn dat we het ook renderend kunnen gaan verwerken. Want anders dan staat het paard achter de wagen en dan hebben we een nieuwe discussie. Maar laten we goed ons best doen met z'n allen, laat ik het zo maar formuleren, om daar vooral wat van te willen maken. Dat is even over milieurendement.
Dank u wel. En dan ging ik die kant op, de heer commandeur.
Voorzitter, ik wil vanavond voor het laatst over Eneco iets zeggen. Na een wat moeizame start, mag ik het zo eufemistisch aanduiden, een moeizame start van de wethouder heb ik toch een royaal schriftelijk antwoord gekregen. En daarvoor ben ik hem erkentelijk. Ik heb toch nog wel een vraag. Ik heb begrepen, voor de mensen die natuurlijk nu instappen in die trein, ga ik het niet allemaal uitleggen, want daar is dit punt ook niet te groot voor. Maar het ging dus over Eneco die van plan was om windmolens hier te stationeren bij agrariërs. Ik heb begrepen dat na die vergadering waar u aanwezig was met die dubbelrol van raadslid en wethouder, dat Eneco toch nog daarna poging heeft ondernomen om mensen te werven. Dat ze er in ieder geval niet mee gestopt zijn. Dat begrijp ik dan niet zo goed, want volgens mij heeft u op die bijeenkomst meteen duidelijk moeten maken, met die andere pet namelijk van wethouder, Er is hier bij ons absoluut geen zaken te... U zou bij wijze van spreken met 5 minuten weer buiten hebben kunnen staan. Dus daar wil ik eigenlijk graag uw reactie nog even voor hebben. Dat is één. Het twee is... maar als u het eerst dit af wil handelen, ik heb nog een vraag over het Noorderpad, maar dat is natuurlijk een hele andere zaak. Voorzitter, u mag het zeggen. Moet ik het afmaken of door? Of...
Laten we eerst,
gaan we eerst met de windmolens nog één
keer? We gaan eerst
met de strijden. Oké.
Het woord is aan de wethouder.
Dat is uw woord, meneer Zeker.
Ik kan iets vertellen over hoe het naderhand gegaan is. Omdat... Eneco wel in gesprek heeft willen blijven met de gemeente en daar heeft nog één gesprek met de wethouder plaatsgevonden. En daarna is het stilgebleven, alhoewel we wel weten dat er activiteiten hebben plaatsgevonden van de kant van Eneco. Ook richting provincie, omdat daar namelijk de balk op de rails gegooid wordt vanuit de overduidelijke kaart die in de structuurvisie staat over van wat zijn zoekgebieden voor grootschalige ontwikkelingen op windenergiegebied. En 12 op een rij midden in de Beemster mag je met een gerust hart een grootschalige ontwikkeling noemen. Uw vraag over, had dat niet in 5 minuten duidelijk gemaakt kunnen worden? Ik ben nu van mening dat u die echt moet stellen aan de fractievoorzitter van de Polderpartij. Want die was daar aanwezig. En ik weet niet of de voorzitter daar nu ruimte voor geeft. Maar ik vind echt dat u de vraag daar moet stellen.
Ja, ik word weer met verdriet bevangen dat ik nu toch weer een half antwoord krijg. Nou ja, dan stel ik de vraag maar aan de heer De Lange. Misschien kan hij mij van die martelende onzekerheid afhelpen. Waar... Is er lang vergaderd? Had het niet korter gekund? Zoiets?
Deze vraag zou ook in de rondvraag gesteld kunnen worden, maar gaat uw gang, want dan kunnen we dit onderwerp op dit moment afronden. Meneer De Lange.
Ja, ik denk, wordt die nooit gesteld. Ik heb de correspondentie gezien tussen de portefeuillehouder en de heer commandeur. En ik denk, uiteindelijk zal hij eens een keer hier terechtkomen. Het verzoek is gedaan door Eneco. Die hebben mij persoonlijk gebeld of het zinvol was om te gaan praten over het plaatsen van de veelbesproken windmolens. Mijn eerste reactie was, meneer, ik ben zijn naam even kwijt, dit is vloeken in de kerk. Maar dat was te kort door de bocht. Waarom niet eerst geluisterd voordat we daar een standpunt over innemen? En de afspraak is gemaakt. We hebben daar een aparte avond voor belegd en... daar is veel breder gesproken over windmolens, maar ook alle zaken die daaromheen spelen. Zonne-energie, biogas of biovergisting. Wij hebben Eneco verzocht om zich niet helemaal toe te spitsen op de windmolens, maar een breed scala van voorzieningen die daaromheen hangen, dus ook kenbaar te maken en kom met een totaalpakket. En dat is juist hetgene waar niemand meer op gereageerd is. Dus voor ons was het aanleiding als de inzet uitsluitend windturbines betreft. En zeker van die hoogte en in die aantallen. Dan is dat voor de Bentse Polderpartij onbespreekbaar. En meer is er niet over gezegd. Later is de correspondentie op gang gekomen. En wij scharen ons nog steeds achter de brief van het college. Die destijds is uitgegaan. En dat er onderhandelingen zijn met agrarische ondernemers. Dat is ook mij of in ieder geval ons bekend. En daar is Eneco vrij in. Die kunnen onderhandelen wat ze willen. Uiteindelijk zullen ze om een bouwvergunning komen. En ik denk dat het, zoals de zaken er nu voor staan, dat wij ons daar niet achter scharen. Als de inzet uitsluitend windturbines betreft.
Meneer commandeur, u had nog een tweede vraag aan de wethouder.
Ja, ik denk, ik sluit dit windmolenverhaal. Het tweede punt, het Noorderpad. Ik ben echt niet tevreden over de beantwoording van dit punt. U zegt dat u het terrein heeft onderzocht aan het eind van het Noorderpad tegen de A7. Nou, dat geloof ik zonder meer. Maar dan zegt u, het onderzoek is nog niet afgerond. Dat kunt u niet menen, want zo'n onderzoek heb je denk ik in een kwartier afgerond. Daar begrijp ik eigenlijk niets van. En ten slotte wordt er nog wel gezegd, ja, er staat daar nog één dier dat in het midden laten van, dat laten we daar maar mee staan. Of dat gedogen we. Ik kan daar toch niet zo goed mee aan de voeten met dat antwoord. Ik hoop dat u dat toch nog ietsje scherper wilt toespitsen, want hier ben ik niet tevreden over.
Wethouder Hefting.
Kijk, natuurlijk kun je als je daar gaat staan in een kwartier rondkijkend de situatie in ogenschouw nemen. Daar heeft u groot gelijk in. Maar wat daar moet gebeuren is meer dan dat alleen. We zitten in een groot aantal handhavingssituaties. De ene in een wat ander stadium dan de ander. U heeft daar altijd als raad erg de nadruk op gelegd dat het belangrijk is dat we dat op een goede, maar vooral zorgvuldige manier doen. Want anders dan eindigt dat bij de Raad van State of erger nog in de krant. Dus dat moet in elk geval heel zorgvuldig gebeuren. Dus daar zal hier en daar wat onderzoek nodig zijn geweest. Ik moet u even concreet het antwoord schuldig blijven. Wat en hoe en waarom. Maar we konden in elk geval in ons antwoord naar onze mening volstaan met de mededeling dat we daarmee bezig zijn. Nou goed, alles wat u in de brief heeft kunnen lezen over de eigendomssituatie en wat daar op het gebied van levende haven is aangetroffen en hoe we daarmee om zijn gegaan. Daarmee in elk geval aangevend dat daar voor een deel behoorlijk voortgang is geboekt en voor een deel we nog in afwachting zijn van een aantal zaken. En ik zeg u toe, zodra daar wat meer van bekend is, gaan we u daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
Dank u wel. Mevrouw van den Berg.
Ja, dank u wel, voorzitter. U had het er net al over. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan en daarna is er een betaalde bijdrage in de Polderexpress verschenen van de heer Wiermeijer. En dat is de ene kant van de zaak. We wilden graag vragen naar het standpunt of het verhaal van de gemeente wilden we daar tegenover hebben staan. Kunt u ons daar wat meer over uitleggen?
De wethouder.
Kijk, wij twee opmerkingen vooraf. Wij hebben het standpunt dat zolang zaken onder de rechter zijn, dat we er in het openbaar geen uitspraak over doen. Dat moet je ook zo lang mogelijk overeind houden. Maar daar waar anderen ervoor kiezen om de publiciteit te zoeken, zou je je ook vrij kunnen voelen om daar dan in diezelfde publiciteit ook jouw verhaal te kunnen geven. Anders dan zit je altijd maar in de situatie waarin berichtgeving in de krant door een journalist of bij wijze van advertentie of op wat voor manier dan ook niet weersproken kan worden. En dat blijft dan toch wel hangen. Dus in die zin ben ik ook wel blij met uw vraag. Het tweede gedeelte van de opmerking vooraf is dat het ook lastig is om in een vraagronde, in een commissievergadering, even het hele verhaal zo te vertellen. Tegelijkertijd snap ik wel dat dit nu speelt. En als ik nu een schriftelijk antwoord toezeg, dan ligt dat weer later. En dan is het in elk geval hier niet in de openbaarheid. Dat is dan wel een openbare brief uiteraard. Maar dan is het in elk geval minder ter openbare kennis dan dat het nu zou zijn geweest. Dus ik wil in 6 volzinnen wel een poging wagen, als u dat goed vindt, om daar wat licht op te schijnen. Het is een zaak die stamt uit 2000. Een verleende bouwvergunning voor een schuur achter de woning. Sorry. Die is niet conform die bouwvergunning daar opgericht. Daar ontstond dus een situatie waarin de aanvrager, u weet hoe dat gaat en welke stappen dat gebeurt, is aangeschreven, gewezen op het feit dat niet gebeurt. En in eerste instantie vriendelijk verzocht en naderhand de geëigende middelen daartoe gebruikt om hem te bewegen. Om het wel in overeenstemming met de bouwvergunning te brengen. Dat heeft met de grootte te maken en met het ontbreken van een scheidingswand. Want dat had met brandcompartimentatie te maken. Hangende die procedure, en u weet welke stappen daar normaal gesproken ingezet worden, is op een moment de schuur in zijn geheel gesloopt. En op dat moment bestond er ook geen grond meer om op een positieve manier of op een andere manier dan ook daarop te reageren. Want het bestreden bouwwerk bestond gewoon niet meer op dat moment. Ja, daarmee moest dus het bezwaar niet ontvankelijk worden verklaard. En de uitspraak van de Raad van State, waar nu met zoveel tromgroffel in de kranten over gesproken wordt, betreft puur die niet-ontvankelijkheidsverklaring van het college. We hadden daar wel een uitspraak over moeten doen. En die zullen we dus ook nu nog moeten doen. Dat is ook de fase waarin het zich nu bevindt. Die uitspraak moet nog gedaan worden door het college. En daar is dan ook weer de gebruikelijke mogelijke procedure daarop volgend ook weer mogelijk. Dat is de situatie zoals die is. En ik heb hem zo clean mogelijk als dat die in onze ogen is in elk geval proberen te beschrijven.
Dank u wel. Ja, dank u wel. Ik had nog een andere vraag. Die is eigenlijk gisteravond heb ik contact gehad met wat mensen uit de Zuidoost-Beemster. En 21 oktober, donderdag, hebben wij een presentatie gehad in de Boomgaard van, hè? Dat is de, van de architecten. Ja. Mijn vraag is eigenlijk van hoe wordt dit plan nu gecommuniceerd naar de buurt? Want het was een beetje vreemd, tenminste nu achteraf een beetje vreemd, dat de plannen werden gepresenteerd in de hal van het buurthuis, terwijl mensen daar hun kinderen kwamen halen of naar de gymles gingen of het buurthuis in en uitliepen. Terwijl het gaat natuurlijk over een plan wat enorm leeft in de Zuidoost-Beemster. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe snel wordt het naar buiten gecommuniceerd? Want het is wel roezig in de Zuidoost op dit moment, op dit punt.
Het woord is aan de wethouder.
Ik moet u zeggen dat ik uw verbazing op dat moment ook deelde en verrast was door het feit dat we daar gebruik gemaakt hebben van een ruimte om in, en dat is niet de bedoeling om dat stiekem te doen, maar er zijn nu helemaal fasen in een proces waarin je nog zaken in beslotenheid doet en met name een eerste presentatie aan de gemeenteraad van schetsen van ontwerpen van woningen in Zuidoost-Beemster. En u wil daar graag vooraan zitten en het zou ook heel vervelend zijn als u ofwel gelijk met of erger nog later dan anderen daar kennis van moet nemen. Maar je zoekt een ruimte uit waar de ontwerpers, dus de 2x2 architecten en de mensen van het projectbureau hun werk kunnen doen. Nou, dat moet je je ook niet in de nieuwe tuinbouw voorstellen. Dus die hebben in een klaslokaal hebben ze gezeten te schetsen 2 dagen lang, 3 dagen lang, 3 keer een dag lang. En een ruimte die daar niet te ver vandaan is en groot genoeg om de gemeenteraad te ontvangen, want we stonden daar toch met een mannetje of 20 alles bij elkaar. Dus dat is de reden dat er voor die locatie gekozen is. Domweg niet in gedachten hebbend dat er dan ook nog wel eens andere mensen zouden rondlopen. U heeft de turners nog niet genoemd onderweg naar de trainingsuur. De 10 minuten gesprekken op school, dus veel mensen die in en uitliepen. En uiteraard, en ik kan ze daar alleen maar voor prijzen, even stil blijven staan bij de schetsen. Want ja, het prikkelt nieuwsgierigheid terecht. Dus ik weet niet of een verontschuldiging op zijn plaats is, maar het was in elk geval ongelukkig gekozen. En dat levert dezelfde verbazing op. Dus dat gevoel delen we, maar dat kunnen we goed maken door heel snel ook de zaak ter openbare kennis te brengen, zou ik zeggen. Dat lijkt me dan ook de enige manier waarop je daarmee om kunt gaan. Wij zijn op dit moment bezig met het opmaken en redigeren van een volgende woningbouwkrant. We hebben alweer een tijd lang dat niet gedaan, maar hebben nu heel concrete aanleiding om dat wel te gaan doen. Ik heb even de exacte verschijningsdatum niet in het hoofd, maar ik meen eind van deze maand dat het gebeurt. Laatste weekend van deze maand, 27 november, gaat die huis aan huis verspreid worden. In die krant zullen de schetsen zijn opgenomen. Dus nou, niet zo mooi levensgroot als ze aan de muur hingen, maar in elk geval wel in een duidelijke presenteerbare vorm in die woningbouwkrant gaat dat gebeuren.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen aan deze kant?
Ik heb een opmerking.
De zeekant.
Als je nou je realiseert dat hier mensen ook thuis zitten te kijken. En als je nou de discussie hoort en over een aantal vage vragen die gesteld worden, vind ik dat niet goed. Als er een casus is waar we met z'n allen over praten en de wethouder ook in moet gaan, inhoudelijk moet reageren op een vraag van mevrouw Van den Berg, is dat goed. Maar leg dan eerst even uit waar het over gaat. En dat was hetzelfde wat de heer commandeur deed. Je begrijpt er echt niets van als je dat thuis zit te volgen. Want wij praten hier allemaal over iets wat we denken te weten. Althans, we doen ons best om het te denken te weten. En vervolgens gaan we daar hier een klein beetje zitten te discussiëren over iets wat echt niet te volgen valt. Dat wou ik even kwijt.
Dank u wel voor de tip. Wij zullen proberen in het vervolg een inleidende zin over het onderwerp te produceren. Wil ik nu naar de andere kant. Meneer Schagen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, als inleidende zin, we hebben zojuist verzelfd de structuurvisie van de provincie moeten verhapstukken. En nu komen mij toch ook weer nog verdere ontwikkelingen ter oren die zeg maar het economisch perspectief in de polder en misschien nog breder nog verder beperken. Dat gaat ten eerste over de beperkingen die mogelijke biogasinstallaties qua grootte behelzen. Met de aanvullende vraag, als dat zo is, heeft dat ook dan al consequenties voor de lopende projecten, zoals ook waar juist Kono op grond van duurzaamheid juist initiatieven inneemt. En ten tweede ook over de uitbreiding van de weidevogelgebieden in de polder, die mogelijk verder onder de habitatrichtlijnen gaan vallen. En ook daar, die kunnen verdere perspectieven of ontwikkelingsperspectieven in de polder beperken. Ik wilde graag weten hoe de wethouder daarvan op de hoogte is en of we daarop verder moeten gaan anticiperen, dan wel nader moeten agenderen om om hier een reactie op te geven.
Het woord is aan de wethouder.
Wat u noemt is uiteraard niet onbekend. Maar het is nog te vers en te vroeg echt in finesses bekend in details om dat al te hebben kunnen uitzoeken. En daar wordt op dit moment aan gewerkt, bij mijn weten, naar mijn weten moet ik zeggen. En zodra we de consequenties voor Beemster in beeld hebben, en dan heb je het ook over van wat kunnen we wel en niet in ons eigen bestemmingsplan opnemen, want dat is natuurlijk ook een consequentie die daar aan vast zit. Wat zijn lopende projecten? Is dat pas als daar een goedgekeurd postzegelbestemmingsplan of bouwvergunning voor is? Of is alleen het... al dat soort vragen die moeten daarin ook beantwoord gaan worden. En tot die tijd is hardop daar iets over zeggen, is alleen maar speculeren. En dat zou ik niet voor mijn rekening willen nemen. Ik deel de zorg, dat kan ik u absoluut aangeven. Ik deel de zorg daarover, maar of het zo is, als we vrezen dat het is, of denken dat het is, en wat dat concreet, laat ik het neutraal formuleren, concreet voor betekenis kan hebben, daar is het nu nog te vroeg voor. Dus ik zeg u toe, het wordt uitgezocht op dit moment, en zodra daar meer consequenties van bekend zijn, dan zullen we u daar apart van op de hoogte stellen.
Dank u wel. Ik constateer dat er geen vragen meer zijn aan de wethouder Hefting. Dan sluiten wij dit agendapunt af en gaan wij naar agendapunt 12. Het voorstel tot het nemen van een projectbesluit ten behoeve van het geheel vernieuwen, veranderen en verplaatsen van een schuur op het perceel Zuidijk 7 te Zuidoost-Beemster. En nu ga ik... ik ben steeds... CDA?
Dank u. Dank u, voorzitter.
De heer Fabriek.
Het stuk lezende viel het op dat het woordje slopen, dat kwam niet echt duidelijk naar voren. Dat gaf wat onduidelijkheid. In de beantwoording van de technische vragen gesteld door VVD werd het wel goed uiteengezet. Ik heb wel een kleine tip, misschien voor de volgende keer om dat erbij te stoppen. Een kadastraal kaartje geeft wat meer duidelijkheid. Het is ook een bijgebouwtje van 15 vierkante meter wat niet staat aangegeven op de tekening. Dus dat is iets wat ik mee wil geven. Verder is het denk ik prijzenswaardig. Dat mag ook wel eens genoemd worden dat de wethouder is langs geweest ter plaatse. De vraag is waarom gebeurt dat niet vaker? En nou ja, verder, wij zien als CDA BMST geen beren op de Zuiddijk lopen voor dit besluit. Dus prima.
Dank u wel. PvdA. De heer De Waal.
Ja, voorzitter. Het volgende. Op zich een denk ik kordaat projectbesluit. Ik vroeg me wel af of hier de provincie ook weer een rol gaat spelen. Als het gaat om, laten we zeggen, het gebied Stelling van Amsterdam. We hebben al meerdere aanvragen gehad in dat gebied. En we hebben ook meerdere keren inmiddels vernomen dat de provincie toch niet meteen staat te trappelen om bebouwing in dat gebied. Wat verwacht het wethouder van de provincie?
Dank u wel. Meneer Van Twisk.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de vragen die wij gesteld hebben, en die zijn inderdaad net wat CDA vertelt, goed beantwoord. Wij hadden ook wat moeite met de optelling van de vierkante meters. En het woordje sloop kwamen wij ook niet tegen. En omdat het over een vervanging gaat, denk ik niet dat wij bang zijn dat de provincie daar roet in het eten kan gooien. Wij denken dat het een hele mooie oplossing gaat worden zoals het daar gebouwd wil worden, zeker op die locatie. Dus wij konden het helemaal vinden in het voorstel.
Dank u wel. En dan gaan we naar de BVD Polenpartij.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben vanmiddag nog even langs geweest en ik had eigenlijk stille hoop dat de aanvrager hier vanavond kwam inspreken. De sloop van het bestaande links, als je het terrein oprijdt, dat maakt een aangename sfeer op het erf met de geplande nieuwbouw. En de vierkante meters is ook duidelijk geworden naar aanleiding van de vragen door VVD gesteld. Wat ons wel opvalt, u maakt melding dat er gebouwd gaat worden op 1,5 meter van een bomenrij, die dus de begrenzing is van een tochtsloot. En een tochtsloot is essentieel in het gebied om goede doorstroming te krijgen. Technische werkzaamheden met een kraan om de sloot dus op diepte en op breedte te houden, die kunnen niet uitgevoerd worden, mede door het plaatsen van de schuur. Maar ook voor een groot deel door de bomenrij die daar op de rand van sloot is gezet. En ik begrijp dat een welwillende buurman zijn land beschikbaar stelt om die sloot dan regelmatig leeg te halen. Maar als die situatie zich niet voordoet, dan hebben we een probleem op die plek. En in dat licht gezien wil ik toch nog aandacht vragen voor hetgeen wij eerder aan de orde hebben gesteld. En dat gaat dus om niet-agrarische erven, maar particuliere bomenrijen, singles of wat voor beplanting dan ook op de rand van slootplaatsen, waardoor bewerkingen vanuit dat terrein onmogelijk worden. En nogmaals, het is niet van invloed op deze aanvraag, maar ik wil daarnaast wel aandacht. En u heeft ooit eens gezegd dat het bestemmingsplan technisch bijna niet te regelen is dat dit soort beplantingen op particuliere erven onderdeel uit gaan maken van bestemmingsplan. Maar wij willen nog een dringend beroep doen om daar toch nog aandacht aan te besteden. Want het is belangrijk genoeg, want ook op deze locatie zouden in de toekomst problemen kunnen komen. En dat in eerste termijn.
Meneer Smit.
Mede naar aanleiding van een bezoek ter plaatse door de wethouder is het college tot de conclusie gekomen, mede door de ligging, dat er geen planologische bezwaren bestaan. Welke andere afwegingen anders dan de ligging hebben een rol gespeeld? En wat is de toetsingkader met betrekking tot de ligging? In het huidige en toekomstige bestemmingsplan zijn geen vrijstellingsmogelijkheden opgenomen voor onderhavig plan. In het projectbesluit wordt aangegeven dat aan de oostkant een deel van het bestemmingsvlak kan worden afgehaald om aan de westkant het bestemmingsvlak zodanig te vergroten. Dat in 2006 vergunde schuur en onderhavige schuur daar binnenvallen. D66 is van mening dat compensatie oost voor west onderdeel moet zijn of althans expliciet verbonden moet zijn aan het projectbesluit. En derhalve is het projectbesluit van D66 onvolledig. Aanpassing van de bestemming, de vorm van het bestemmingsvlak, is aannemelijk door bijvoorbeeld draaiing van het perceel. Verder wordt in het stuk verwezen naar gemeentelijk beleid voor vervangende bebouwing. D66 D66 is van mening dat de verwijzing naar gemeentelijk beleid geen deel uit kan maken van het voorstel. Bij navraag afdeling ROM is gebleken dat er thans geen gemeentelijk beleid is voor vervangende bebouwing. Dat even in eerste termijn.
Dank u wel. Mag ik wethouder Hefting het woord geven?
Het woordje slopen komt niet voor. Nee, sinds de oude durven we dat ook niet meer, meneer Verbrink. Nee, u heeft gelijk. Bij herlezing, nadat de vragen daarover gesteld waren, kom je eigenlijk al tot dezelfde conclusie als waar u toegekomen was. Dus wij moeten zorgvuldig formuleren, zodanig dat daar gewoon geen twijfel over kan bestaan. Er is heel duidelijk sprake van slopen van een oud gebouwtje en nieuwbouw van een nieuw gebouw. Op een andere plek. En het gaat even, de hele afweging gaat over, kan dat op die andere plek? En daar, maar op de kaders kom ik zo terug. U heeft geen kaartje aangetroffen. Ik weet dat het wel in het dossier zit, maar dat is niet het dossier wat u gezien heeft. Dus dat is een omissie van onze kant. Het zou het inderdaad duidelijker gemaakt hebben. Wat in elk geval de zaak vertroebelt, en dat is ook de reden dat ik langs geweest ben, is dat op de plankaart uit 1994, hele andere gebouwen op een hele andere plek staan. En dat deed vragen oproepen van, ja, maar wat wordt hier nou gevraagd? Want ik kan de vraag niet duiden op basis van wat ik op tekening zie staan, wat er zou moeten staan. En daarom ben ik met de behandelend ambtenaar samen een keer langs geweest. Als u zegt, dat moet je vaker doen. Ja, ik mag het van u maar voor 0,8 van de tijd. Dat gaat lastig worden om dat op die manier te doen. Maar daar waar twijfel is, gaan we dat doen, uiteraard. En het werd ook, ter plaatse werd het ook duidelijk. Van ja, nee, maar dit is niet meer dan logisch. En dat kun je oplossen door verschuiven van dat bouwvak. En dan heb je het op die manier heb je het opgelost. En dat is zeg maar het planologisch kader waar het dan in blijkt te vallen. En het blijkt dan ter plaatse kijkend, maar een aantal van u is ook langs geweest, blijkt het ook als puzzelstukjes in elkaar te vallen. En niet altijd is papier even duidelijk daarover. Dat is absoluut een feit. Ja. De vraag van de heer De Waal over de stelling van Amsterdam. Ja, het ligt ongeveer halverwege twee forten die op 1852 meter van elkaar zitten. Dus per definitie vallen ze in twee cirkels van elk 1000 meter van die beide forten. Het is vervangende bebouwing. We gaan dit op de normale manier aanhangig maken bij de provincie en we zien wel hoe daarop gereageerd wordt. Als we nu een ambtelijk en of bestuurlijk overleg voor elke kleine wijziging in de polder moeten gaan organiseren met de provincie, ja, dan kunnen ze ook gewoon hier komen zitten. Dus als het om grote zaken gaat, u weet, ik ben met Orneman bezig om dat voor elkaar te krijgen wat u daar gerealiseerd wilt hebben, Zuiderweg tegenover 53. En meer van dat soort grote ontwikkelingen. En het gaat ook om grootschalige ontwikkelingen. Dat is waar de provinciale verordening zich tegen verzet. En het verplaatsen van een schuur met deze oppervlak is moeilijk toch een grootschalige ontwikkeling te noemen. En als het dan nog extra was, als het nieuwbouw was, had je nog een andere situatie dan dat we nu hebben. Omdat het ook nog vervangende bebouwing is. Dus ik zie dat gewoon met vertrouwen tegemoet. Laten we dat daar maar op houden. Ja, die anderhalve meter afstand, er staat daar een elzenhaag geloof ik in elk geval, uit de kluiten gewassen bomen die op een hele korte afstand van elkaar staat. Dus of daar nu een schuur op afstand van komt of niet, het is vanaf de kant van het eigen erf onmogelijk om machinaal de sloot te kunnen bewerken als dat nodig is. Dat zal dus van de kant van de buurman moeten. Dat is een situatie die we op heel veel plekken in de Beemster tegenkomen, waar buren onderling bepalen van, doe jij het, dan betaal ik de helft van de kosten daarvan. Dan kunnen we tenminste de schouw van het Hoogheemraadschap met succes doorlopen. Aan die situatie verandert niets. Maar u heeft ook al aangegeven, meneer Lange, dat in deze aanvraag voor u niet direct een punt is om anders tegen de aanvraag zelf aan te kijken, maar meer als kapstok om nog eens aandacht te vragen voor het fenomeen beplanting op particuliere erven langs de erfranden tegensloten aan, die daarmee belemmering, beperking opleveren voor het agrarisch grondgebruik aan de andere kant van de sloot. Ik hoop dat ik hem zo goed formuleer. We hebben daar eerder over gesproken. Ik heb u toen aangegeven dat bestemmingsplan
technisch, puur in strikt juridische zin, daar niet tegen opgetreden kan worden, zo min als het moeilijk is om iemand te verplichten om erfbeplanting aan te brengen. Maar goed, dat kan altijd nog in het kader van goede afspraken als het om een bouwplan gaat. Maar de andere kant op, als iets er staat, is er geen enkele mogelijkheid om te zeggen van dat mag daar niet staan. Dat is heel moeilijk. Als uw vraag is, kijk daar nou nog eens heel erg goed naar. Dat wil ik best doen. Dat is het probleem niet. Al was het maar om bij de behandeling van het bestemmingsplan ook echt goed zeker te weten met z'n allen van, nou, we zouden dit niet willen. Hè, als u daar als raad in de breedte ook zo over denkt. Maar jammer, het kan gewoon niet. En laten we kijken wat voor andere oplossingen daar dan voor zijn. Dus dat, als dat het signaal is van uw opmerking, wil ik dat zeker oppakken. Geen enkel probleem. Dan de vragen van de heer Smit. Ja, die toetsingscriteria, die zijn natuurlijk afgeleid van het bestemmingsplan buitengebied 1994. Dat is het vigerend bestemmingsplan voor die locatie. Daar staat een bebouwingsvlak wat sterk naar de oostkant helpt en aan de westkant geen ruimte geeft om dit nieuwe gebouw daar te kunnen plaatsen. En feitelijk al geen ruimte gaf in het verleden aan het gebouw wat daar al staat in 2006. Vergunde schuur. Laten we dat wel heel helder zo stellen. Dus we repareren ook nog eens een keer iets door het bebouwingsvak te verschuiven. Kijk, je kan het verschuiven zo van, nou, als ik het dan een beetje groter maak, dan kan die schuur daar komen te staan. Maar juist door de toch al onbebouwde oostkant van het perceel, daar staat één tuinhuisje wat onder de categorie vergunningsvrij kan vallen, kun je daar dus mee uit de voeten zonder feitelijk het bebouwingsvlak te vergroten. Dat is het idee van de oost-west compensatie, zoals de oost-voor-west compensatie, zoals u hem noemt. Als u zegt dat zie ik niet concreet in het projectbesluit staan, dat klopt. Maar we hebben ook nog geen projectbesluit voorliggen. U verklaart niet vanavond, maar in de aankomende raad in beginsel bereid te zijn medewerking te verlenen aan een projectbesluit. Uw opmerking is duidelijk. Maak de Oost-West-compensatie onderdeel van dat besluit. En dan, als u dat daarover eens bent, dan zullen we dat zo meenemen, uiteraard. Dan het gemeentelijk beleid voor vervangende bebouwing, wat geen beleid is. In strikte zin is dat, nou ja, zowel waar als niet waar. Er is in de loop van de tijd, zeg maar vanaf 1994, het datum van het bestemmingsplan buitengebied dat we nu hanteren, zijn steeds situaties ontstaan die niet in dat bestemmingsplan geregeld waren. Waar je dus op dat moment nieuw beleid voor moet formuleren. Daarmee wordt een set gedragsregels wordt daarmee opgebouwd, waarmee we consistent vragen op eenzelfde manier beantwoorden. Dat is geen beleid wat wordt voorgelegd aan de raad, dat is geen beleid dat wordt gepubliceerd, maar dat zijn interne richtlijnen waarmee dus ambtenaren rekening hebben te houden als ze afwijken van het bestemmingsplan, dat altijd op eenzelfde manier gaat. Dat bouw je op in de loop van de tijd en op het moment dat er weer een reguliere herziening van het bestemmingsplan komt. Ja, zo regulier is hij niet, want hij is niet na 10 jaar, hij is pas na 16 jaar straks. Maar normaal gesproken, en zeker nu binnen de nieuwe WRO, moet het gewoon binnen elke 10 jaar. Dan pak je dat weer bij elkaar, zet je dat in het nieuwe bestemmingsplan en is het weer vast beleid vanaf dat moment. Dus dat zijn zaken die zich opbouwen in de loop van de tijd. En daarmee, we verwijzen daar vaak naar met een term figerend gemeentelijk beleid, dat soort terminologie. Maar het is feitelijk de optelsom van consistente gedragslijnen die wij zelf volgen en zijn gaan volgen in een periode van nu 16 jaar.
Maar is het dan niet meer logisch dat als de gemeente zegt van, nou, we hebben een aantal gedragsregels en die hebben we verzameld in de afgelopen jaren, dat dat ook gewoon in een beleidstuk noteert? Zodat iedereen op de hoogte is en zodat iedereen kan toetsen aan dat soort beleid. Want het klinkt nu toch wel heel erg als een vrij beleid.
Meneer Smit, maar dan denk ik toch dat u van de gemeente op honderden terreinen allemaal boekwerken kunt verlangen met Er zijn in dit huis natuurlijk talloze interne regels die ons niet worden verteld.
Een beleidskader, dat is eigenlijk een versimpeling van hetgeen wat de gemeente uitvoert. En er hoeft niet alles in omgeschreven te worden als er een beleidsstuk is van de gemeente van nou, bij draaiing of als het perceel niet uitkomt en we kunnen een stukje van het perceel draaien, dan heb je dat vastgelegd in een beleid. En nu wordt er verwezen naar een gemeentelijk beleid die eigenlijk binnen de muren van of aan de tafels van de juristen bijvoorbeeld wordt bepaald. En voor de rest niet getoetst kan worden door anderen. En ik denk dat wij best mogen vragen naar een toetsingskader. En dat zou alleen maar beter zijn als zoiets ook op papier staat. Dan weten we allemaal waar we aan toe zijn. Dan weet de burger misschien ook waar ze aan toe zijn.
Dan herhaal ik toch mijn opmerking. Dan denk ik, als u dat echt door wilt zetten, dat u ontzettend veel werk op de hals haalt van de ambtenaren om dat allemaal op papier te zetten. Er worden op talloze gebieden, denk ik, interne regels gevolgd.
Als dat al zo zou zijn, dan denk ik dat, dat de vragen voor de burger veel minder zijn. Want al kijken we alleen naar het ontbreken van een handhavingsbeleid. En waar wel veel juridische kwesties om zijn. En waar heel veel mensen mee te maken hebben binnen de gemeente. Dan denk ik dat het heel verstandig is om voor dit soort dingen toch een beleidsstuk op te stellen. Zodat je precies weet waaraan getoetst kan worden.
Maar meneer Smit, is dat niet een beetje, de flexibiliteit gaat helemaal weg. Als je elke spijker en elke schroef gaat vastleggen, dan timmer je alles dicht. Ik vind dit soort kleine zaken, als je dit zo dicht wilt timmeren, dan kan er straks helemaal niets meer.
Ja, ik denk dat er misbruik wordt gemaakt van de term beleid. Het is ook helemaal niet onze bedoeling. Sorry, ik ben even aan het woord. Jawel, ja.
Nee.
Nee, nou ja, dat is flauw. Het gaat hier over een bestuurskundige kwestie en het probleem is opgelost als de gemeente duidelijk maakt dat ze zich niet baseren op beleid, want beleid is hier vastgesteld door de raad, maar op een beleidspraktijk. Het is gewoon een toevoeging, het is een beleidspraktijk en als je dat zegt, dan weet ook iedereen waar hij aan toe is. Een misverstand ontstaat omdat de gemeente zegt, het is gemeentelijk beleid en daar staat de handtekening van de raad onder. Dus het is nog valsheid in geschrift ook.
Nou, heel groot. Ik wil er toch iets anders over zeggen. Het is, ik denk dat u spreekt uit gebrek aan ervaring. Wij, de raadsleden die al wat langer zitten en die te maken krijgen met, ik zal het woord beleid niet noemen, maar wel met de regels ten aanzien van vervangende bebouwing, die weten in één oogopslag als ze een stuk lezen waar het over gaat. En dan is het niet vastgesteld in een beleidsstuk. Maar het zijn wel die algemeen geldende regels die wij binnen dat bestemmingsplan hanteren. En ja, wij noemen dat maatwerk.
En ik noem het beleidspraktijk. Nou, dan zijn we er gauw uit.
Ik wil de discussie hier sluiten. Het is een semantische discussie. Hè, van wat betekent het woord beleid? Wat verstaan we eronder? En wellicht dat het een goed is om de juiste terminologie, de juiste woorden te gebruiken, zodat we allemaal weten of het gaat om vastgesteld beleid, dan wel om datgene werkzaamheden die zoals ze dagelijks worden uitgevoerd.
U hiermee dat er dus nu gekozen wordt voor een andere vorm van dit soort aanvragen te formuleren? Dat daar een andere benaming aan wordt gegeven. Ik weiger dat om dat te accepteren. De beleidsstukken zijn zo duidelijk. En dan ga ik niet over de punten en de komma's zoals vorige week is gediscussieerd. Maar die zijn zo duidelijk dat juist zaken als dit, al die jaren geldend als oplossing voor een locatie waar een aanvraag wordt gedaan, dat het niet op een andere manier omschreven hoeft te worden. En dat geldt dus voor de fractie van de Beemster Polderpartij. En ik hoop dat andere fracties zich daarbij aansluiten. Want anders krijgen we nog meer papier. En we krijgen nog meer vaagheden waar dus recht aan ontleed zouden kunnen worden. Van ja, is het een beleidsstuk of is het een algemene regel?
Ik denk dat er ook verschil zit tussen een gemeentelijk beleid en eventueel een beleidsregel. Je zou kunnen zeggen, we passen een beleidsregel toe. Nou, vertel dan in ieder geval wat die beleidsregel inhoudt. Want dat wordt ook voor de rest niet vermeld.
Meneer Smit, als een aanvrager bij ons op de gemeente komt, dan komt hij met vragen. En dan wordt hem verteld wat staande praktijk is. En of dan de ambtenaar zegt, dat doen we zo bij voorkomende gelegenheden. Of dat hij zegt, kijk, ik heb hier een mapje met allerlei regels. En dan zal je net zien dat zijn aanvraag net een beetje anders is. Ik bedoel,
ik
sluit me toch aan bij de heer De Lange. En we zijn het, dat komt ook niet alle dagen voor, van harte eens.
Meneer Commandeur, ik wil hier de discussie sluiten. Volgens mij gaat het om toevoeging van één woord in deze zin aan het woord beleid. En dat gaat het verder nog niet over de inhoud. Of er voor een toetsingskader moet komen, anders dan wat er op dit moment aan de hand is. Nu speelt even alleen of er hier het woord beleid kan staan als het niet gaat om vastgesteld beleid door de Raad. En dat zegt verder niets over of wij wel of niet een toetsingskader willen ontwikkelen. Dat is een andere vraag en die vraag kan vervolgens neergelegd worden als vraag aan de Raad of we hiertoe overgaan. Volgens mij is er nog een antwoord. Wordt er nog verwacht van de wethouder? U bent klaar? Dan gaan we naar de tweede termijn. En dan begin ik bij het CDA, de heer Fabriek. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer De Waal.
Een tweede termijn. Op zich akkoord met het projectbesluit. Ik hoorde wel bij de wethouder een hele diepe zucht toen hij het had over de provincie. Ik beschouw het maar als een leerproces van twee overheden die blijkbaar onderling ook beleidsregels nog moeten vaststellen over wat nou groot of klein is of wat dan ook. En uiteindelijk komen we daar ongetwijfeld wel eens uit.
Meneer Van Twisk.
Dank u wel, voorzitter. Even niet over het beleid. Zoals de Metropolitanpartij het verwoord, daar kunnen wij ons helemaal bij aansluiten. Even nog terugkomend over wat er net in de eerste ronde is gezegd. De tekening, kadastrale tekening, is inderdaad niet aanwezig. Wel op de tekening van de bouwer is heel in het klein een schetsje gemaakt met de situatie. Ik heb ook twee keer moeten kijken en zelfs een keertje voor Nexie naar het gemeentehuis moeten gaan. Viel mij dus ook niet op toen. En verder het laatste nog, het schoonhouden van een sloot. Iemand die een boom langs de kant heeft gezet. Dat is zijn eigen verantwoording, dus daar moeten we hier niet zo erg over vallen. Dat is de eigenaar, die moet dat zelf maar oplossen hoe hij dat doet. En dat hebben we langs de wegen, hebben we dat allemaal. Dus daar vind ik, moeten we het nu niet over hebben. Dus beleid, dan vind ik dat doen we nog wel een keer, maar nu niet.
Dank u wel. Beemster Ballenpartij.
Nou, ik heb ook de wethouder noemde het zelf ook al. Dat heb ik dus in een extern kader gezet als het gaat over deze aanvraag. Het geldt meer in het algemeen en we hebben daar eerder aandacht voor gevraagd. En ik ben de wethouder ook bijzonder erkentelijk dat hij er opnieuw nog eens goed naar wil kijken. Want het kan wel degelijk problemen opleveren en daar is niemand mee gediend. Eigenlijk gaven we het in eerste termijn al aan. Wij zijn akkoord met het voorstel. Het is een verfraaiing van het projectgebiedje.
De heer Smit.
D66 kan wel meewerken aan het projectbesluit. Maar wanneer alleen expliciet in het besluit wordt opgenomen dat de compensatie plaatsvindt van Oost en West. En dat het gewoon het ene deel weer terug de bestemming productiegebied 1 krijgt.
Dank u wel.
Het staat vermeld in het stuk. Ik begrijp die opmerking niet.
Nee, het woordje kan staat er. Kan betekent iets heel anders dan ook werkelijk doen. Dus inderdaad, net zoals beleid.
Graag een reactie van de wethouder. Die zoekt het nog even op. Gaat uw gang.
Dank u. Even het rondje tweede ronde weer af. Nou, meneer De Waal, u moet de diepe zucht niet zo willen interpreteren. Het was meer van
Wij zijn gehouden in dit soort procedures andere partijen te raadplegen. De provincie is daar één van. En we weten dat we het onderwerp, de stelling van Amsterdam, nog wel eens op de agenda hebben. En ik heb u ook uitgelegd in welk perspectief je hem moet zien als het gaat om... We hebben ook grote ontwikkelingen. En daar vinden we het niet meer dan logisch om daar een goed gesprek over te hebben. En laten we hopen dat dit als een kleine ontwikkeling gezien wordt. U moet hem even zo zien. Er ontsnapt er wel wat lucht. Dat heeft u goed gezien. Ja. Het schoonhouden van de sloot. Meneer Van Twist, daar ging het niet om. Maar daar heeft het lange ook al op gereageerd. Er werd gerefereerd aan die bomen. Meer als een soort kapstok om nogmaals aan de orde te stellen. Het fenomeen beplanting van particulieren op erfgrenzen. Die overlast op het agrarisch productiegebied wat daarnaast gelegen is. Daar gaat het in deze aanvraag niet om. Het is hier een kapstok. En ik heb een toezegging gedaan daar andermaal naar te kijken. Maar heb tegelijkertijd ook weinig hoop gegeven. Laten we dat ook. Maar in elk geval, dan moeten we het ook zeker weten met z'n allen. Dus daar gaan we nog een keertje naar kijken om dat zo te doen. Ik heb vervolgens, mevrouw de voorzitter, excuus, een... wijzigingsvoorstel. En het lijkt mij als wij dat nu in de... Want het komt niet in het besluit, maar in de toelichting, in het pre-advies. Als dat in het verslag van deze vergadering wordt vastgesteld, stel ik mij voor, hoeft daar geen specifieke wijziging op het voorgestelde besluit uit te volgen. Om op bladzijde 1 van 2, de eerste regel van de laatste alinea, om daarvan te maken, medewerking aan het bouwplan is mogelijk op basis van de gemeentelijke beleidspraktijk van vervangende bebouwing. Dan hebben we het woord beleid concreet weggehaald.
Ik vind dat een goede oplossing.
Okay.
Bedankt.
Dank u wel. Dat is 1. 2 is op de tweede pagina de 1 na laatste regel van de eerste alinea. Ook is ter plaatse aangegeven dat aan de oostkant een deel van het bestemmingsvlak moet worden afgehaald om aan de westkant zodanig te vergroten dat in de vergunde schuur daar binnen valt.
Ik ben hier zeer erkentelijk en dat is iets anders dan de punten en de komma's wat de heer De Lange zegt. Het is van een wezenlijk belang dat dit daarin wordt opgenomen, want het betekent allemaal heel iets anders. En wie weet scheelt het in de toekomst weer een rechtszaak met omwonenden of wat dan ook. In wat voor aanvraag dan ook.
Ja, of het punt of komma zijn, dat laat ik in het midden. Ik constateer dat met een eenvoudige aanpassing we uiteindelijk iets opschrijven wat we allemaal bedoelen en waar we het ook met z'n allen over eens zijn. En volgens mij is dat een van de functies van deze avond.
Dank u wel. Dan sluiten wij dit agendapunt af en dat het door kan naar de raad. Wij gaan door naar agendapunt 13, bepalen welke agendapunten tevens voor de komende raadsvergadering geagendeerd moeten worden en onder welke categorie. Agendapunt 9 is het voorstel dat komt in de B-categorie en dat heeft te maken met een wijziging in de verordening op verzoek van de heer Heijmans. En agendapunt 12... wordt een A-punt, omdat iedereen daarmee instemt en dat de wijzigingen opgenomen worden in het verslag van de vergadering. Als iedereen daarmee akkoord is, dan gaan wij naar agendapunt 14, de actielijst van de commissie. Punt 1 vervalt, want die is vandaag in behandeling genomen, dus die mag eruit. Punt 2, punt 1 was het evalueren van aanpak huiselijk geweld. Punt 2 is de behandeling van de brief van de stichting VAC, Vrouwenadviescommissie. Daar is nog geen nieuws over. Dus die blijft staan. Actiepunt 3, het informeren van de raadscommissie over exploitatie multifunctioneel centrum in Zuiders-Beemster en subsidiëring buurthuis. Die blijft ook staan. Behandelen voorstel over beleidsplan klimaat komt in het vierde kwartaal. Dus die kunnen we binnenkort verwachten. Punt 5, beantwoording college van vragen over het niet vergunde verplaatste bouwwerk aan de Meizerweg 4 en 5 te gelegener tijd. Dus die staat er nu vanaf 2007.
Mevrouw de voorzitter, sorry hoor, maar even op actiepunt 3.
Ja.
Er staat vierde kwartaal, maar is het niet beter om daar een datum voor te noemen? Dat is een beetje ruim, want we gaan straks de begroting in. En ik denk dat het toch wel daarmee te maken heeft.
Is het dan het voorstel om het 7 december, ik kijk even naar de griffier.
Voor 7 december, als het kan.
Voor. Ja. Nou, vierde kwartaal betekent dat het voor 7 december gedaan moet zijn, omdat dat de laatste mogelijkheid is om het te behandelen in de raad van 16 december. Het komt 7 december in de commissie en 16 december in de raad. En dat is dan de laatste mogelijkheid in het vierde kwartaal. Want als het eerst in de raad moet komen, dan had het vandaag in de raad moeten zijn.
De wethouder.
Vindt u het goed dat mevrouw Kroeze, de gemeentesecretaris, even concreet aangeeft? We hebben het hier in het college over gehad en zij heeft het beter paraat dan ik. Dat zij even de commissie informeert over de stand van zaken dit punt. Ja?
Mevrouw Kroeze.
Dank u wel, voorzitter. Het college heeft vandaag een brief vastgesteld aan de raad, waarin een stand van zaken over onder andere deze accommodatie staat. En die brief die zal u deze week nog bereiken. En daar volgt nog weer meer uit.
Dank u wel. Dat is dan op tijd voor de behandeling van de begroting op 11 november. Gaan wij door naar actiepunt 6, behandelen voorstel over toepassen ruimte voor ruimte. Komt in het vierde kwartaal, dus voor 7 december. Actiepunt 7, evalueren opdrachtformulering onderzoek plek voor 12 plus aan de Insulindeweg van de heer Dings. Ik meende daar een brief over geweest is vandaag. Dat zou betekenen dat die van de lijst kan. Dat was niet deze, zegt de griffier, dus hij blijft op de lijst.
Dat wou ik zeggen, dat was een hele smiere brief. Dus,
Nou, het punt blijft op de lijst staan en komt dan 7 december, zoals hier ook vermeld staat. Actiepunt 8, evaluering aanvulling algemene regels inkoop en aanbesteding in Beemster 2009... Komt 7 december. Dat is gewoon goed op, 7 december. Punt 9. Evalueren reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van Beemster 2010. En de instellingsverordening Raadscommissie Beemster 2010. Dat is de evaluatie van hoe wij vergaderen. Die komt 7 december in de Raadscommissie. Actiepunt 10. Commissie in bezit stellen van een gedegen overzicht van inkomsten en uitgaven op het gebied van afvalstoffeninzameling. Dat is een nader te bepalen datum.
Voorzitter, daar staat als laatste een vraagteken bij het jaartal. En ik denk dat dat 2012 moet zijn. Dat is de kern van onze vraag geweest. De begroting 2012. Want 2011 is vastgesteld in zaken.
Ik ben aan het stoeien met het knopje met het gehele weer. Waarvan akte 2012. Dat betekent dat we nog geen datum hebben vastgesteld van wanneer dit aan de orde komt. Daar kunnen wij de volgende keer de wethouder een vraag over stellen om de datum vast te stellen. Actiepunt 11. Voortzetting behandeling voor ontwerp bestemmingsplan buitengebied. Dat komt in het eerste kwartaal van 2011. En actiepunt 12, op basis van een voorstel van het college een inhoudelijke discussie voeren over wonen in bijgebouwen. En die komt ook in het eerste kwartaal van 2011. En het laatste actiepunt, behandelen onderwerp bestuurlijke vormgeving in Nederland, oftewel Thorbecke 2.0. En daar gaan we het over hebben. Daar wil mevrouw Koes iets over zeggen. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Van bestuurlijke vormgeving in Nederland en Thorbecke 2 is in de stukken van VNG geen sprake meer. Bijzondere algemene ledenvergadering die op 12 november gepland staat, daarvan zijn ook stukken naar de raad gestuurd. En ik heb vanmorgen het besluit wat het college als standpunt daarover geformuleerd heeft, op het begin van de middag naar de griffier gemaild. Dus die kan het standpunt van het college over die stukken aan u mailen. En ik neem aan dat die stukken verder ter inzage worden gelegd. Maar zeg maar het hele verhaal van Thorbecke 2, van grote gemeentes en zo, dus allemaal niets meer van over. Discussies in alle regio's, alle provincies hebben geleid tot een zevental verzoeken aan het bestuur van de VNG. En het bestuur van de VNG heeft verklaard dat ze die verzoeken over zal nemen en zal uit gaan voeren. En meer is er eigenlijk niet over van het stuk wat er in juni in de ledenvergadering van de VNG voorlag.
Dank u wel. Dat zou betekenen dat dit van de lijst af kan, omdat het onderwerp niet te behandelen is voor de raad. Dan gaan wij nu over dit agendapunt sluitend naar agendapunt 15. Dat is de rondvraag van en aan de raadsleden aan elkaar. Zijn er raadsleden die aan andere raadsleden op dit moment iets willen vragen? Ik zie links van mij een aantal vingers. De heer Hermans.
Dank u wel, voorzitter. Meneer De Lange gaf op een gegeven moment aan in zijn verhaal bij een van de vorige punten wat gebrek aan ervaring. En dat is ongetwijfeld ook zo. En dat leidt voor mij tot de volgende vraag. En daar sta ik af en toe verbaasd over. Wat is een technische vraag? Je wordt om de havenklap door de mederaadsleden om de oren geslagen van, nou, dat is een technische vraag en dat is geen technische vraag. Ik denk, een technische vraag is een uitleg over een onduidelijkheid in een voorgelegde tekst of een aanvulling. Als ik een vraag stel over een stuk tekst waarvan ik vind dat die anders zou moeten, is dat dus geen technische vraag, naar mijn idee. En ik vind dat de andere raadsleden dat ook zouden moeten beseffen. Dat je, als je dus niet eens bent met een bepaald stuk tekst, dat je dan een politieke vraag stelt. En die moet je gewoon kunnen stellen tijdens een commissie of tijdens een raadsvergadering. Ik weet niet of het begrip technische vraag ergens is omschreven. Maar ik denk dat er best verduidelijking zou mogen komen. Want het geeft gewoon een stuk irritatie als je van her en der hoort van, oh, dat is een technische vraag, had je maar schriftelijk moeten stellen. Dat is mijn vraag.
U wilt ter zake beleid. Gemeentelijk beleid. Nee, u heeft wel een beetje gelijk. Ik denk dat er een overlap is. Maar goed, dan, ik denk dat we toch niet zo streng zijn. Misschien zeggen we het af en toe. Soms komt een vraagje ook niet te pas. Dan denk je, nou, laat maar zitten, dat is een technische vraag. Maar ik denk dat we er een beetje mee aan moeten wennen. Er komt een evaluatie en ik denk dat u dat hier ook te bedden moet brengen. Op die vergadering, hoe we omgaan met de nieuwe structuur, nieuwe verordening. Want het is een nieuw fenomeen. Ook dat format en zo, dat gaat wat strakker, ja, maar het gaat misschien daardoor ook wat sneller.
Neem aan dat u kan die vraag voorstellen aan meerdere. Gaat uw gang, heer Zijkant.
Ik kan me voorstellen, heer Heijmans, dat om even het voorbeeld te gebruiken waar u op doelt waarschijnlijk, dat is die 4.000 en 5.000 euro. Het kan heel goed zijn dat het normatief is dat er ergens geschreven staat dat die 4.000 euro aanwezig is. Om dat te kunnen onderzoeken maakt dat onderdeel van de discussie uit. En dat noem ik een technische vraag. En dat wordt op een bepaald moment wordt het een politieke vraag als u zegt ik zou graag willen hebben dat het naar 5.000 euro gaat. En dat is net hoe je het vertelt. Dus ik denk dat het goed is af te stoppen als de voorzitter op dat moment zegt en als de wethouder zegt van luister, ik geef u daar schriftelijk antwoord op. Vandaar ook mijn opmerking van technische vraag. Want het is natuurlijk, het is enerzijds, en daar heeft u gelijk, en heel makkelijk om te zeggen dat is een technische vraag. Aan de andere kant moet je dan ook ja, de spielerij hebben om die discussie met elkaar te willen aangaan.
Het voorstel is om de technische vraag van wat is wel en niet een technische vraag, om dat met de evaluatie mee te nemen. Vooralsnog is er een van de definities van de technische vraag is datgene wat een ambtenaar kan en mag vertellen. Maar er blijft altijd een grijs gebied.
Voorzitter, de vraag werd gesteld aan de mederaadsleden. U geeft het antwoord. Ik zou graag ook nog een reactie willen geven.
Gaat u gang.
Ik kan me heel goed vinden in datgene waar de heer Heijmans verwoordt. Want als we het over niet ervaring hebben, dan schaar ik daar de heer Heijmans absoluut niet onder. Want als er één ervaren rot is in dit gezelschap, is het juist de heer Heijmans. En ook ik heb na ruim twaalf jaar nog wel eens moeite met het onderscheid tussen een technische en een politieke vraag. En de heer Zeekant gaat wel min of meer de toelichting. Er zal altijd een grijs gebied blijven waar je van zegt, ja, is dit een technische vraag of is dit een politieke vraag? En ik denk dat we daar loyaal mee om moeten gaan.
De heer Groot.
Ja, ik wil daar nog aan toevoegen dat wij hier een politiek forum hebben. Dat dus ook een technische vraag kan worden ingezet om aandacht te vragen, om de publieke tribune te bespelen. Kortom, wend er even aan dat er ook een politieke achtergrond achter de technische vraag kan zitten.
Maar,
is dit voldoende, meneer?
Dank u wel. Maar een technische vraag die je ook stelt en dan krijg je ook een technisch antwoord op. Dat wil niet zeggen dat je daarna er geen vraag meer over mag stellen. Op het moment dat er dus antwoord is gegeven, mag je daar best weer over terugkomen wat mij betreft.
Waarvan akte. Als er geen reacties meer zijn op dit onderwerp, dan komt dat verder terug bij de evaluatie. Ik zag net nog een aantal andere vingers. De heer De Lange.
Ja, ik heb een vraag aan de raadsfracties van D66 en het CDA. En ik wil nadrukkelijk benoemen dat ik daar eigenlijk vanavond liever nog geen antwoord op krijg, of in ieder geval mijn fractie een antwoord op krijgt. Ik zou liever zien dat u die terugkoppelt naar uw fractie en achterban en er nog eens goed over nadenkt en dan mogelijk in de raad van 11 november nog op terugkomt. We staan met z'n allen voor een grote besparingsbezuinigingsronde. En daarvoor is in het leven geroepen een commissie bezuinigingen. En u heeft te kennen gegeven dat de beide fracties CDA en D66 geen zitting willen nemen in die commissie. En daar heb ik me van begin af aan toch wel ernstig aan gestoord. U bent ook begaan met het lot van Beemster als het gaat om de zelfstandigheid. En u heeft vorige week geëtaleerd dat juist in dat kader bezuinigingen een heel belangrijk onderdeel zijn. Maar het gaat nog veel verder met de bezuinigingen. Ik zou de beide fracties dringend willen verzoeken om alsnog een afvaardiging in de commissie die dus de bezuinigingen de komende tijd gaat onderzoeken, om alsnog zitting daarin te nemen.
Willen de fracties daar nu al op reageren of wachten zij tot 11 november?
Ja, ik wil even op de woordkeus van de heer De Lange toch reageren. Ik heb respect voor zijn opstelling. Ik vind dat hij wat meer respect zou mogen opbrengen voor onze opstelling. En niet het woord, ik heb hem gestoord. Want dat betekent dat wij een foutieve opstelling hebben. Wij hebben een opstelling gekozen en die hebben we uitgelegd. Wil ik ook nog wel eens een keer in het openbaar doen. Maar goed, ik ga in op de uitnodiging om daar nog even mee te wachten. Maar nogmaals, we moeten niet om de termen dat je je stoort aan een opmerking, want opstelling, want dat vind ik niet terecht.
Ik wil het woord gestoord wijzigen in teleurgesteld.
Waarvan akte? Meneer Groot, wilt u nog reageren?
Nee, wij komen daar bij de begrotingsbespreking op terug. Ik heb eerder mijn verwondering uitgesproken over het feit dat de commissie is al geïnstalleerd is. En ik acht dat een discussie waard.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen van raadsleden aan raadsleden? Meneer Groot.
Ja, ik hoorde de wethouder zeggen dat het een goed gebruik is. Het zal wel beleidspraktijk zijn. Om niet te spreken over zaken die onder de rechter zijn. Maar raadsleden zijn wel eens geïnteresseerd in de achtergrond, in stellingnames, in reputatieverlies die daar dreigt. Dus ik zou toch het gevoel van andere fracties willen proeven om te horen of dat nou wel zo verstandig is. Of dat wij ook bijvoorbeeld als mediator of als aandrager van zienswijzen kunnen fungeren. Want officieel gebeurt er verder niks. Het is een openbare discussie. We zijn een democratisch orgaan. Wij kunnen overal over praten, lijkt mij. Er is geen wet die het verbiedt in ieder geval.
Ja, ik vind het wel een aardig, een goeie van de heer De Groot. Ik vond het de opmerking van de heer Hefting. Hij deed het eigenlijk namens, vond ik, de heer Brinkman. Die wordt dan over een pagina groot aangevallen. Ja, onder de rechter. Ja, ik dacht dat bij de heer, die meneer van die pagina, dat het niet meer onder de rechter is. Ik dacht dat dat afgesloten was, maar dat kan ik niet vergissen. Er loopt nog iets met een meneer met geiten. Dan wordt het gemeentelijk beleid, nee, sterker, daar worden gemeentelijke personen aangevallen. En dan denk ik, ja, het zou toch goed zijn, en de heer Brinkman is er vanavond niet, maar anders had ik hem die vraag gesteld. Moet u toch niet opening van zaken geven? Want als u dat niet weerlegt, dan heeft de burger heel snel de idee, kijk, nu heeft de heer Hefting dat hier gedaan, en dat is natuurlijk openbaar, maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen er kennis van heeft. De burger weet dan niet het standpunt van, in casu, de heer Brinkman. En als je dat onweerlegd laat, laat je de verdenking op je van, ja, zie je wel, hij wordt zo frontaal aangevallen en ze zeggen er niet eens tegen. Dat zal toch wel kloppen. En daar heb ik moeite mee, want ik vind dat niet goed voor het imago van de gemeentebestuur. Ik vind het niet goed voor het imago van het college.
Ik ben het daar volstrekt niet mee eens. Ik vind dat zaken die inderdaad onder de rechter zijn niet algemene publiciteit zouden moeten worden. Want je belandt al heel snel in een wel eens niet een spelletje. En ik denk dat daar niemand mee gediend is. Als partijen het nodig vinden om op die manier de publiciteit te zoeken, prima. Het verleden heeft bewezen dat er achteraf de zaken toch iets genuanceerder en zelfs heel anders komen te liggen. En ik denk dat dat het tijdstip is waarop je kan zeggen, kijk, zo is het en niet anders.
Ik wil er graag nog iets aan toevoegen. Er zijn ook zaken die in gemeenten spelen die bijvoorbeeld al 10 jaar spelen. En dat zou dus betekenen dat daar 10 jaar lang niets over gevraagd kan worden. En dat is naar de burger niet goed. En als zaken zo lang spelen is er meer aan de hand. Want als een van de partijen echt in het gelijk staat, dan kan een zaak heel snel worden afgedaan.
Meneer Smit, u heeft 24 uur per dag de gelegenheid om de desbetreffende wethouder te benaderen en uw vraag te stellen.
Meneer De Lange, dat is het. Nee, sorry, dat is het punt niet. Er is hier imagobeschadiging van het gemeentebestuur. Gemeentebestuur zijn er ook wij, meneer De Lange. En ze kunnen mij via een T-constructie of een U-constructie kunnen ze mij verwijten dat ik dat niet verdedig of dat als ik zwijg. Ja, dan zal dat allemaal wel kloppen. Ik ben het met u eens, je moet, goed, tijdens de, als dat echt pal onder de rechter is, is dat wat lastig. Maar in het geval, laat ik de naam maar noemen, van de heer Wiedemeijer, die dan frontaal de aanval kiest, dan kun je dat, vind ik, niet onweersproken laten. Dat kan in mijn ogen niet.
Zijn er nog andere reacties van de andere partijen op dit punt?
Ik heb het gevoel om aan de andere fracties gevraagd. Ik heb BBP en CDA gehoord. Dus ik ben nieuwsgierig wat VVD en PvdA vinden.
Ik denk dat het is natuurlijk een heel ingewikkelde vraag die voor ligt. De zorgvuldigheid, als iets onder de rechter is, eist dat je daar geen uitlating over doet. Maar dat kan een politieke lading hebben, maar dat kan ook. En dan neem ik het voorbeeld wat er in permanent is gebeurd met een raadslid wat uitspraken heeft gedaan voor de Raad van State, maar dat is even terzijde. Dat heeft haar buiten, met de gemeentewet in de hand, heeft zij een fout gemaakt. En ik denk dat je dat heel nadrukkelijk moet realiseren. Dat is de ene kant. De andere kant is het natuurlijk wel een imagoschade. Ik vond het heel triest om te moeten lezen dat onze burgemeester die aanval te verduren kreeg. En de gemeentesecretaris dat ook, dan denk ik bij mezelf, ja, dat is makkelijk dat het eenrichtingsverkeer is. Maar om een casus uitgebreid te bespreken, dat eist nogal wat. En dat eist ook een stuk zorgvuldigheid. En ik vraag me af of je dan niet binnen de gemeentewet zo
op de rand van wat wel en wat niet kan. En dat zit onder de rechter. En dat is dan zo. En dat moet je accepteren. En dat eist natuurlijk een stukje respect van elkaar en naar elkaar. En daar moet je zorgvuldig mee omgaan. En doe je dat niet, heb je een probleem. Want dan gaan wij hier over iedere casus hakken. En dat is niet de bedoeling. Daar zijn instanties voor. Dat hebben we in dit land afgesproken. Dat is gedemocratiseerd, punt. En daar moeten we ons aan houden. Dat zijn de regeltjes. En ik denk, wat hier gebeurt is, enerzijds hebben wij als raad bepaald dat het college en gedelegeerd dat er gehandhaafd dient te worden, gecontroleerd dient te worden. En vervolgens gaat er iets fout en worden we boos. Want zo is dat dan, hè? Dat is typisch Nederland ten voeten uit. En gaan we de krant opzoeken en of we dat dan betalen of niet. En vervolgens degene die het dan op dat moment op een bordje dienen te krijgen, die krijgen dat dan. Waarvan akte?
Ja, ik wil ook nog wel even reageren. Ik denk dat het een hele lastige is om daar één lijn in te trekken. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met wat er op dat moment voor ligt. Ik kan me voorstellen dat er zaken zijn die onder de rechter liggen en waar je ook helemaal niks over kunt zeggen. Maar misschien moet je dat dan maar zeggen. Dat in ieder geval duidelijk maakt hoe er over gedacht wordt. Dat het niet alleen maar is van incasseren van wat er hier even over je heen gestort wordt. Maar dat je toch een reactie, al is dat maar van ik kan nu niet zeggen want daar en daar en daar moet ik op wachten. Dat ook al een reactie kan zijn. De reactie van de burgemeester naar onszelf toe, in een andere situatie, vond ik heel prettig dat hij dat even zo heeft gereageerd. Maar ik denk dat er naar buiten toe, dat inderdaad in verband met je imago wel, je kan wel blijven schofferen op een gegeven moment. En ik denk dat je daar toch iets mee moet doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dus maatwerk moet zijn.
Nou, ik denk dat dat ik bij die laatste woorden meer aansluit dan bij Woutse woorden. De heer Zeekant schetst wel een wat somber beeld, want er moet gehakt. Dus daar ben ik niet allemaal mee. Dat zijn allemaal self-fulfilling prophecies. Ik pleit natuurlijk ook voor maatwerk. Ik pleit ook voor geheimhouding als het onze belangen gaat. Maar het gaat er mij om van kunnen we als raad af en toe het debat voeren over zaken die onder de rechter zijn. Conclusie is volgens mij dat we dat kunnen, mits we dat heel genuanceerd, heel zorgvuldig en respectvol doen.
Ik weet niet of het in het openbaar kan, hoor. Nog
niet. Ik zei ook niet dat het allemaal in het openbaar moest. Ja, maar het is goed dat wij ons ervan doordrongen zijn. Dat wij volksvertegenwoordigers zijn die in een openbaar bestuur zijn gekozen. Dus het is openbaar, tenzij we echt met z'n allen vinden dat er belangen worden geschaad. En dat, dat zal nog wel eens mee kunnen vallen. Maar dus het is openbaar, tenzij.
Er zit toch wel een hele zware juridische kant aan het verhaal, hoor. En dat moet u wel, want u zegt, en dat respecteer ik ook, heel simpel, heer De Groot, dat we onze eigen regels gaan bepalen. En dat kan en mag niet. Maar dat zegt u wel. Dat zegt u wel.
Nee, maar meneer Zeekant, u maakt een denkfout. Wij als raad, A, zijn we niet wettelijk aan te pakken, zolang we het hier in deze raad uitspreken, dat is één. We zijn ook geen partij in de zaak. Het gemeentebestuur.
Dat is wel zo.
Nee. Waar u op doelde, wat het in permanent gebeurde, is totaal iets anders. Deze mevrouw trad op in een geding voor de Raad van State en was deelgenoot van het proces. En dat kan natuurlijk niet. Maar als wij hier dingen zeggen, als wij bijvoorbeeld een ingezonden stuk ter verdediging of ter verduidelijking zouden plaatsen. Ik noem eventjes dat eerste probleem met die pagina grote aanval. Dan kan niemand je daarop aanvallen. Dus dat is een hele andere kwestie. Maar dat je het natuurlijk heel voorzichtig moet doen. Maar het is nu twee keer kort achter elkaar dat frontaal de aanval wordt gezocht van op het gemeentebestuur in casu de heer Brinkman. En dat stoort me. En dan kun je niet jaren zwijgen. Dat vind ik, dat kan niet. En ik denk dat daar de meesten het wel mee eens zijn. Misschien behalve de heer De Lange die zegt we wachten een paar jaar tot iedereen het vergeten is. Laat maar uitbloeden.
Meneer commandeur, dank u voor uw reactie. Voordat we in herhaling treden, want dat dreigt nu te gebeuren, wil meneer Hefting nog even het woord.
Ja, dank u wel. Ik heb net over een van de zaken waarover u nu spreekt als wethouder ruimtelijke ordening opening van zaken gegeven op verzoek van u. Ik vind het belangrijk om nu even in mijn rol als lokaal burgemeester bij afwezigheid van de heer Brinkman daar wat over te zeggen. In de eerste plaats lijkt het alsof de frontale aanvallen op de burgemeester door u zwaarder worden opgepakt dan dat door hem zelf zo is ervaren. Laten we dat maar even vaststellen over hoe we er in de praktijk mee omgaan, waarbij niet gezegd dat glijdt van je rug en dat zie je vervolgens niet meer terug. Nee, natuurlijk niet. Maar nou, er zit verschil in zwaarte. Dus laten we die vaststelling in elk geval duidelijk maken. In de tweede plaats, een lesje staatsrecht, Montesquieu, scheiding der machten, de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. U moet ze niet vermengen, absoluut niet. U bent hier de wetgevende macht, u bent volksvertegenwoordiger om beleid te maken, vast te stellen, besluiten te nemen, maar in de rechtspraak kunt u geen rol hebben. Die kunt u niet eens opeisen als u zegt van dat vind ik prettig, handig, makkelijk, op het moment dat het mij uitkomt. Dat kan gewoon niet. Zo zit het systeem in de westerse wereld in elkaar. En daar houden we ons met z'n allen gelukkig aan, want anders dan zouden er heel wat volksgerichten zo plaatsvinden. En niet alleen in deze zaal, maar overal op straat, zou ik haast zeggen. En we zijn een stuk beschaafder geworden in de loop van de eeuwen. Laten we dat maar even als vaststelling doen. Dus dat is de rol die u heeft. De rol die het college heeft, staat in de gemeentewet. Het college voert procedures namens de gemeente. Punt. Zo letterlijk ongeveer staat het erin. Dat wil zeggen dat zelfs daar concreet is vastgelegd dat u daar geen rol in heeft. Dat is niet om te zeggen van bemoeien er niet mee, want dit is een zaak die ons uiteindelijk allemaal aangaat en die we allemaal belangrijk vinden. U geeft dat met de manier waarop u daarover praat alleen al aan. Het komt ten tweede male vanavond komt het aan de orde, dus dat vind ik al een signaal op zich. Maar je moet je bewust zijn van de rol die je daarin hebt. Het college voert procedures. Dan de ongeschreven regel, zolang zaken onder de rechter zijn, doen wij daar geen mededeling over. Wat we in elk geval willen voorkomen, is dat discussies via de media worden uitgevoerd. Dat is iets wat we, daar hebben we geen controle over, op geen enkele manier. En wij hebben die middelen ook niet nodig om een discussie te voeren. Discussie voeren we hier, of die voeren we schriftelijk, of in elk geval rechtstreeks van A naar B, de plek waar je de benendeling terecht wil laten komen, en niet via de media. Die media kunnen natuurlijk hun dienst bewijzen als het gaat om verduidelijking van een standpunt. Maar je bent daar heel erg van afhankelijk. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat de gemeente Beemster een betaalde bijdrage in een plaatselijke krant koopt om daarmee uitleg van zaken te geven. Dan zijn we echt met z'n allen op de verkeerde weg bezig. De journalist uitnodigen van kom zal ik het je nog eens vertellen. Het is lastig om daar echt ook je eigen boodschap op een goede manier neer te kunnen leggen. Ik heb het begin van mijn betoog aangegeven. Het valt makkelijker van ons af dan u denkt dat dat is. Ik kan u wel vertellen dat de behandelend ambtenaar toch wel even in de pen geklommen is van maar dit is wel wat er gebeurd is. Nou, prima, dan weten we dat. Dat heb ik u ook aangegeven eerder op de avond. En het is zoals het is. De zaak Wiermeijer berust nog niet zozeer onder de rechter, maar daar zitten we nog midden in de procedure. Er is uitspraak Raad van State en er moet weer een nieuwe hoorzitting, commissie bezwaar en beroep, besluit op bezwaar door het college en daarna de gebruikelijke rechtsgang als die al gevolgd wordt. Maar die staat open in elk geval, dus in die zin midden in de procedure. Maar niet in een zodanige fase dat je belangen kunt schaden door mededelingen te doen over zaken die in zo'n procedure zitten. Daarmee kun je het belang van je burgers schaden, laat ik dat vooral als eerste noemen, kun je het belang van daarbij betrokken partijen schaden en het belang van de gemeente wel als laatste genoemd, maar zeker niet het onbelangrijkste. Dus daar waar we er een concreet belang bij hebben, om het eventjes niet in de publiciteit te hebben, omdat het nu eenmaal in de handen van de rechterlijke macht is, kom ik weer op die scheiding der machten terug, is dat ook een hele bewuste keuze om dat zo te doen. En daar waar behoefte is aan informatie, proberen we altijd zo ver te gaan als verantwoord is in die belangenafweging, in datgene wat je wel en niet moet en kunt en mag doen. En ja, zo laveren we door deze klippen heen, zeg maar. En dat zal elke keer weer anders zijn. Dus of daar nou beleid voor moet worden vastgesteld, ook daar gaan we elke dag weer naar bevind van zaken mee om. En het staat u vrij om hier uw vragen te stellen, gelukkig maar. En dan moet uit de aard van de antwoorden blijken hoe ver we daarin kunnen gaan.
Dank u wel voor de reactie. Dat blijkt dat we bij zaken die onder de rechter zijn wel de vraag kunnen stellen en in afwachting moet zijn of we ook antwoord en in welke mate we antwoord ontvangen. Dit als laatste agendapunt, even rondkijkend of er nog meer vragen zijn van raadsleden aan raadsleden. Dan sluiten we dit agendapunt en sluiten we ook deze vergadering. Donderdag aanstaande vindt er een ingelaste raadscommissie plaats. En meer informatie vindt u in de Binnendijks of via internet. In ieder geval komt ook de eerste herziening van het bestemmingsplan Zuidoost-Beemster 1 aan de orde. En een uitbreiding van het voetbalcomplex ZOP Zuidoost-Beemster betekent dat. Ik dank u allen voor uw aandacht, ook de kijkers en luisteraars thuis. Een goede avond en een goede nacht. Dag.